Nou, ik ben nog duizelig van een eerdere lezing vandaag. Die van Peter Gelderloos. Ik weet niet wie erbij was, maar het was een flitsend verhaal dat ik nog op me laat inwerken. Maar goed, daar kom ik niet voor. Ik ben gevraagd om wat te vertellen over de opstanden in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en wat daar zo omheen speelt. Nou, één ding ga ik niet doen. En dat is vertellen wat er allemaal gebeurd is. Want dat is onbegonnen werk in de tijd die ik heb. Volgens mij heb ik tot 6 uur, maar ik wou ook wat ruimte openlaten voor vragen en discussie. Niet alle tijd volkleppen. Dat ga ik niet doen. Ik ga natuurlijk een aantal dingen wel vertellen. Maar, en mensen moeten ook maar vragen wat onduidelijk is, waar ze meer over willen weten. Maar een compleet verhaal over wat er allemaal gebeurd is. Er gebeurt zoveel. En het is allemaal heel erg belangrijk, maar ik ga wat algemene lijnen trekken. Ik ga proberen aan te geven wat de betekenis is van de gebeurtenissen, welke richting het opgaat en of dat een richting is waar we blij mee moeten zijn of juist niet, of misschien een beetje van allebei. Ik ga aangeven hoe je de gebeurtenissen het beste kunt typeren. Achter namen zit namelijk vaak een heel politiek verhaal. Of je iets een revolutie noemt of regime change is een wereld van verschil. Daar zal ik zo meer over zeggen. En ik zal ingaan op wat aan dit hele verhaal relevant is voor anarchisten en aanverwante mensen. Wat er hoopgevend aan is en wat er problematisch aan is. En tenslotte vind ik dat we het ook even moeten hebben over wat onze rol hier in een West-Europees land is. Of we kunnen helpen, of we wat voor vormen solidariteit aanneemt. Wat we moeten vinden van het beleid dat de regering en soortgelijke regeringen hier hebben ten aanzien van het Midden-Oosten, Noord-Afrika. En dan moet je met name denken aan een militaire variant van dat beleid. Bijvoorbeeld de oorlog die de NAVO in Libië aan het voeren is rond dit thema. Ik ga beginnen met het vraagstuk van de naam. Je ziet steeds vaker in de media, maar ook wel onder linkse groepen, het etiket Arabische lente of zelfs Arabische revoluties. Of in enkelvoud de Arabische revolutie voor het hele proces gezamenlijk. De hele reeks van opstanden die in Tunesië is begonnen en momenteel nog steeds doordennet en in Syrië en Jemen vooral heel heftig is momenteel. Arabische revolutie. Ik ga dat woordje eens een beetje ontleden. Er zitten twee woorden in. Arabische en revolutie. Dat woord Arabisch, dat verwijst natuurlijk, trap een open deur in. Het is daar de Arabische wereld, het zijn de Arabische volkeren, ze spreken daar Arabisch. Dus als die mensen in een opstand komen, noemen we dat de Arabische lente of de Arabische revolutie. Lijkt heel vanzelfsprekend. Er zitten twee adders onder het gras. Mensen die dit woord bezigen, verwijzen daarmee naar een eerdere gebeurtenissenreeks die ook onder dat etiket plaatsvond. De Arabische revolutie, aanhalingstekens openen, aanhalingstekens sluiten, in de jaren 50 en 60. Er wordt dan gezegd, wat nu gebeurt, is een tweede ronde daarvan, een voortzetting daarvan. Wat was die eerste Arabische revolutie in de jaren 50 en 60? Dat was een serie machtsgrepen in een serie Arabische landen, Egypte, Syrië, Irak, op een andere manier ook Algerije, hebben soortgelijke dingen in Jemen gespeeld. Machtsgrepen met twee kanten. De ene kant was, we zetten de westerse mogendheden op hun nummer en buiten de deur. We maken er echt onafhankelijke staten van, geen kolonies meer en ook geen landen die dan officieel wel onafhankelijk zijn, maar in feite zich moeten gedragen als kolonies. In Egypte komt bijvoorbeeld een groep officieren aan de macht, de vrije officieren heten ze, onder generaal Nasser. En een van de eerste dingen die doen is het Suezkanaal in staatshanden brengen en zelf uitmaken wie er wel of niet door mag en dus ook de inkomsten incasseren. Tot dan toe was dat een particulier bedrijf in westerse handen. Er wordt onmiddellijk een veel hardere lijn getrokken tegen Israël en de Palestijnse zaak en dat soort dingen. Er wordt een steun gezocht als Amerika begint te sputteren over anti-westerse geluiden, wordt er steun gezocht bij de Sovjet-Unie. Er wordt een anti-westerse politieke koers gewaard. Anti-imperialisme zou je dat met een vet woord kunnen noemen. Dat is de ene kant. De tweede kant is, er komt een modernisering van de maatschappijen zelf op gang. Economie komt in staatshanden, er wordt een industrialisatieproces opgezet, er wordt aan onderwijs gewerkt, er wordt aan gezondheidszorg gewerkt, er worden wegen en spoorwegen aangelegd, er worden elementen van een verzorgingsstaat op heel sober niveau doorgevoerd. Er worden een aantal dingen gedaan waardoor die regimes wel degelijk een zekere populariteit kregen. Maar het gebeurt puur van hogerhand. Het gebeurt puur omdat de generaals uit machtsoverwegingen liever een modern land hebben, dat kan namelijk ook beter oorlog voeren en dat soort dingen, dan een ouderwets nog half feodaal land. Er komt vaak ook een landhervorming. Het land was tot dan toe in handen van enorm grote grootgrondbezitters. Dat wordt verdeeld onder landloze boeren die dan allemaal een klein stukje land en soms ook coöperatieve bedrijfsvormen krijgen. Al dat soort dingen. Maar het is voor het volk, het is nooit en te nimmer door het volk zelf. Het is een nationalistisch project, het is anti-westers georiënteerd, het is ook anti-de staat Israël georiënteerd, wat in feite steeds openlijker ging functioneren als westerse voorpost. Er wordt dan veel gepraat over de Arabische natie, met een T om misverstand. Voorkomen, is opgestaan en heeft haar plek onder de volkeren genomen. Allemaal ronkende nationale retoriek. En dat moet dan een revolutie zijn. Nou denk ik, en ik denk de meeste van ons, bij het woord revolutie aan iets heel anders. Namelijk iets dat door mensen zelf van onderop op poten wordt gezet. Met stakingen, demonstraties, rellen, barricadegevechten. En op een gegeven moment kegelt dan de regering omver. Even heel kort door de bocht. De revolutie is voor ons een proces dat van onderop wordt doorgezet. En dat tot grondige verandering in de maatschappij leidt. Een proces dat helemaal van bovenaf wordt aangestuurd. Dat is iets anders. Daar moet je een ander woord voor gebruiken dan revolutie. Hoe Arabisch is het? Dat project van toen, dat ging over Arabisch nationalisme tegenover de greep waarin die regio zat vanwege de olie in westerse handen. Het Westen wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. Lukt niet helemaal, lukt wel een eind. Wat je nu ziet, is iets heel anders. Je ziet een reeks van opstanden. We kennen inmiddels het eiltempo waarin het is gegaan. Tunesië in een paar weken tijd, een dictator weg. In 18 dagen tijd Mubarak eruit gejaagd. Vervolgens opstanden in een hele reeks andere landen waarvan de uitslag vooralsnog onbeslist is. Maar ik kan me niet voorstellen dat meneer Saleh in Jemen nog terugkomt. Die is zijn land uitgeschoten, heb ik begrepen. En wordt nu verpleegd in Saoedi-Arabië. Terwijl het volk doorgaat met demonstreren. Dus ik denk dat er minstens een derde en een vierde vallend regime bij komt. Dat gebeurt van onderop. Demonstraties spelen daar een rol in. In de landen waar het relatief snel ging, Egypte en Tunesië, is een opvallende rol voor stakingen weggelegd. Druk op de economie, niet alleen op de straat. Daar worden dictators bloednerveus van. Daar worden met name de zakenbelangen achter de dictator bloednerveus van. Ze wisten niet hoe snel ze Mubarak moesten laten vallen op het moment dat hun fabrieken stil kwamen te liggen omdat arbeiders het op hun heupen kregen. Daar zie je revolutie. In de zin zoals wij dat bedoelen, een proces dat in ieder geval begint van onderaf, druk op de ketel, radicale veranderingen, althans ambities tot radicale veranderingen, pogingen tot radicale veranderingen, door grootschalige acties van onderop. Dan is er nog dat gekke woord Arabisch. Hoe Arabisch is het huidige proces? Op één specifiek punt is er continuïteit met wat ik net schetste van de jaren 50, dat anti-imperialisme, dat nationalisme. Dat punt is Israël. Een van de redenen waarom het Westen zo nerveus was van de val van Mubarak is omdat een van hun steunpilaren in de internationale politiek, een bondgenoot van Israël, daarmee ten val kwam. En omdat in de protesten zelf wel degelijk ook leuzen klonken van Mubarak moet niet zo vriendelijk zijn tegen Israël. Mubarak moet weg. De blokkade van Gaza moet bijvoorbeeld doorbroken worden. Egypte moet niet meer medeplichtig zijn aan het opsluiten en terroriseren van Palestijnen. Op dat ene punt is dat oude thema van de Arabische revolutie van de jaren 50 leeft nog steeds. En het is nog steeds een issue. Er wordt nog steeds gedemonstreerd in Egypte, ook voor de Israëlische ambassade. Het is een onderdeel van het hele revolutionaire gebeuren daar. Maar daar zie je iets specifiek Arabisch. Kijk je verder, dan denk ik dat we het etiket Arabische lente, Arabische revolutie, met enorm veel reserve, terughoudendheid en tegenzin moeten gebruiken. Waarom? Arabisch is een woord dat we gebruiken voor een taalgemeenschap, een bevolkingsgroep. Het is iets cultureels, alsof het gaat om iets specifiek Arabisch. Zelfs in die landen die we daarmee aanduiden, klopt het al niet. In Marokko woeden al sinds 20 februari, eens in een paar weken, tegenwoordig eens in de week, demonstraties voor meer vrijheid, voor meer democratie, tegen de corruptie. Het is nog net geen revolutie, maar je ziet het proces in slow motion dat we in Tunesië veel sneller zagen. Je ziet dat wel in bedrijf. Nou denken veel mensen, Marokko natuurlijk, Arabisch land. Marokkanen, je spreekt allemaal Arabisch, als ze geen Nederlands spreken. Fout, voor een deel. Ik was een paar weken geleden op een solidariteitsactie in Nederland vanuit de Marokkaanse gemeenschap opgezet met de protesten daar. Ik zag een heel kleurrijke vlag. Ik denk, wat is dat voor vlag? Ik zag het woord Tamazig. Ik wist niet wat het woord Tamazig was. Ik weet wel meer niet, gelukkig. Dus ik ben dat eens gaan vragen. Hoe zit dat in elkaar? Tamazig blijkt Berber te zijn. Die vlag bleek de Tamazig-vlag te zijn. De Tamazig, hier bekend als Berbers dus, is een bevolkingsgroep, die heb je in Marokko, die heb je in Libië, die heb je in Algerije. Ik vermoed ook in Tunesië, omdat dat daartussen ligt, maar dat weet ik niet 100% zeker. Dat is een grote bevolkingsgroep, die wordt in de meeste landen als tweederangsburger beschouwd. En die spreken een heel andere taal. Noem Berbers geen Arabieren, want ja, ik weet niet hoe beledigend het is, maar het is op zijn minst onhoffelijk. Je noemt de Fries ook geen Hollander, dat moet je niet doen. En de verhoudingen daar liggen wat scherper, want ze worden ook daadwerkelijk gediscrimineerd. Een van de eisen in Marokko is gelijkberechtiging, op zijn minst voor de Tamazig-taal. Een van de dingen die in Libië speelt, is etnische zuivering in een berggebied waar Tamazig wonen. Etnische zuivering door het regime van Gaddafi. Dus er speelt een factor die je niet weg kunt duwen door het allemaal Arabisch te noemen. De strijd gaat veel breder. Het is geen strijd van één volk. Het is een strijd van de mensen aan de onderkant, van welke bevolkingsgroep dan ook, tegen het establishment, tegen de powers that be, tegen de generaals, het corrupte regime en de zakenbelangen daarachter en de westerse staten die dat allemaal op een of andere manier meestal helpen overeind te houden. Het is breder. Je ziet hetzelfde momenteel in Syrië en een paar maanden geleden in Irak. In Irak zijn grote protesten geweest, ook als deel van de opstandsgolf. Protesten tegen de door Amerika in feite daar neergezette regering. Het ging wat indirecter, maar daar komt het op neer. Die prachtige democratie die werd ingevoerd, weet je wel. Protesten tegen de lage levensstandaard, voor banen. Tegen de gebrekkige watervoorziening, al dat soort dingen meer. Dezelfde dynamiek van onderkant tegen bovenkant, die je in bijvoorbeeld Egypte ook zag. Waar was de opstand in Irak dit voorjaar het sterkste? In het noorden, in Koerdistan. Hetzelfde verhaal, Koerden zegt niet dat ze Arabieren zijn. Koerdisch lijkt niet op Arabisch. Dat lijkt gemuggenzift. Maar ik denk dat we heel erg terughoudend moeten zijn in foutieve nationale etiketten waarmee je zomaar een heel deel van de opstand afserveert, tot niet bestaand verklaart en daardoor kwetsbaar ook maakt voor manipulaties tegen de opstand in. In Syrië is ook een deel van het verzet, zijn Koerden. Die eisen geen Koerdische zelfstandigheid, die eisen gewoon volwaardige rechten zoals andere Syriërs die ook eisen. Maar ze staan er wel op dat ze ook als Koerden gewoon wel hun taal moeten kunnen spreken, gerespecteerd worden. Terwijl die opstand aan het uitbreken was, gaf het regime opeens een heleboel in Syrië dus Koerden hun paspoorten terug. Die ze om een of ander vaag bureaucratisch excuus eerder waren afgepakt. Dus dat ligt gevoelig. Die hele kwestie van diverse nationaliteiten ligt gevoelig. En we moeten dat niet onder één onder de mat vegen door het etiket Arabisch, want die truc haalt de andere kant ook uit. Het Syrisch regime legitimeert zich als Arabisch-nationalistisch regime. Het Syrisch regime is namelijk opgekomen in die eerste golf van omwentelingen van bovenaf, die ik net geschetst heb, jaren 50, jaren 60. Het is een Arabisch-nationalistisch regime. Het legitimeert zich als zodanig. Oppositiemensen daar zeggen terecht: barst maar met je Arabisch nationalisme. Wij zijn allemaal Syriërs, of we nou Arabisch spreken of Koerdisch. Dat is weliswaar ook een vorm van nationalisme, maar het is een veel inclusievere vorm. Namelijk iedereen die daar woont is in principe wat ons betreft Syriër. En wij laten ons niet uitspelen langs etnische of religieuze lijnen. Dit soort dingen kunnen muggenzifterig overkomen. Volgens mij zijn ze voor een werkelijke bevrijdingsstrijd en voor het inschatten van wat daar de betekenis van is, wel degelijk van belang. Nog leuker wordt het natuurlijk als dit al een Arabische revolutie, een Arabische lente is. Dan moeten we vaststellen dat de Arabische wereld met de week groter wordt. Er zijn opstanden geweest de afgelopen maanden in Djibouti. Dat ligt nog net daar tegen Somalië aan. Ik weet niet zeker of ze de Arabisch spreken. Ik kan me voorstellen dat je daar op zijn minst een Arabische gemeenschap hebt. Maar er is inmiddels ook een opstand geweest, gekopieerd voor een deel naar het Egyptische voorbeeld. Zo van: als jullie de verkiezingen frauderen, gaan wij op de straat op, net als ze tegen Mubarak hebben gedaan. In Oeganda. Er is iets soortgelijks geweest in Swaziland. Er is iets soortgelijks geweest in Burkina Faso. Swaziland, voor wie het niet precies weet, ligt helemaal in Zuidelijk Afrika. Als dat de Arabische wereld is, is de Arabische wereld wel erg groot aan het worden. Er zijn in het voorjaar opstanden geweest, wekenlange golven van protest, ook weer met het Arabische voorbeeld, het Egyptische voorbeeld met name, in Kroatië, op de Balkan. Er zijn in Armenië, Georgië, Azerbeidzjan, Caucasus, soortgelijke demonstratiegolven geweest. Twee van die drie landen, en trouwens ook Kroatië, zijn niet alleen niet Arabisch, maar ook nog niet eens in meerderheid moslims. Het gaat ook door religieuze grenzen heen. Daar zijn de mensen in de grote meerderheid christelijk. Kroatië katholiek, Georgië en Armenië een plaatselijke vorm van het orthodoxe geloof. Het gaat door alle etnische, culturele, taalkundige, religieuze grenzen heen. En de gemeenschappelijke noemer is: wij zitten hier onderaan, wij hebben geen fuck te vertellen, de regering doet wat ze leuk vindt. Als we protesteren, krijgen we de politie op ons dak. Als we ons organiseren, worden we ontvoerd door de veiligheidsdienst. Er is censuur. De president laat zich eindeloos manipulerend herkiezen en stoomt hetzij zijn zoon klaar voor het volgende presidentschap, hetzij is zelf de zoon van de vorige. En dan hebben we het nog helemaal niet over landen waar het officieel via erfopvolging is geregeld. De monarchieën op het Arabisch Schiereiland. We zitten met een regime dat op geen enkele manier rekening met gewone mensen houdt. We bennen het zat, we gaan de straat op, net zolang tot het verdwijnt. En dat wordt dan nog eens extra getriggerd door economische ellende, want de economie is daar de laatste jaren, tik mee van de wereldcrisis, ook nog eens verder achteruit gegaan. De arme mensen hebben ook nog eens hun voedselprijzen omhoog zien gaan en dat soort dingen meer. Dus dat is nog een extra trigger voor woede. Een deel van dit verhaal is gewoon arm tegen rijk, maar het is vooral machteloos, de brede, ogenschijnlijk machteloze meerderheid die het zat is en de boel probeert op zijn kop te zetten. En dat heeft niets te maken uiteindelijk met etniciteit, religie, cultuur of de hele rimram. Het zal wel waar zijn dat mensen in Tunesië makkelijker hun leuze, of mensen in Egypte makkelijker hun leuze overnemen vanuit Tunesië, omdat ze daar dezelfde taal spreken. Het zal wel waar zijn dat er bepaalde referenties zijn aan Arabische poëzie, of bijvoorbeeld aan de Koran, die door iedereen begrepen wordt, zoals in Nederland. Ook allerlei verwijzingen die een Bijbelse herkomst zijn, begrepen worden. In die zin zit het in de cultuur. Maar het echte argument, het echte punt is veel dieper en tegelijk veel, veel breder. Daarom maak ik bezwaar tegen die etiketering als Arabische revolutie, Arabische lente. Ik snap wel dat dat woord nou eenmaal gebruikt wordt en we weten wat ermee bedoeld wordt. En dat is helemaal niet zo erg, maar realiseer je de beperkingen van het woord en het problematische karakter van dit soort te gemakkelijke begrippen. Natuurlijk, helemaal de laatste weken zie je de absurditeit van het woord. Want het soort protesten dat we op het Tahrirplein zagen, zien we nu op Spaanse en Griekse pleinen. Nou, voor zover ik weet spreken ze daar overwegend geen Arabisch. Dus de Arabische wereld wordt wel erg groot als daar alles onder moet vallen. Het is een internationale opstandsgolf geworden die in principe elk land kan raken. Want je merkt nu ook dat mensen die heel lang het gevoel hadden wij kunnen niks veranderen, die beginnen nu te zien van hey, twee landen verderop is het ze gelukt. Daar dachten ze ook dat het niet kon. Waarom zouden wij het niet proberen? Zo is de bal aan het rollen gegaan en die bal rolt nog steeds. Revoluties, de andere kant van die twee woorden. Zijn het revoluties? Dat hangt er een beetje vanaf hoe streng je met het woord wil omgaan. Ik ben streng in woorden soms, maar in dit geval ben ik een beetje ruimdenkender. Ik denk dat als je revolutie omschrijft als een grondige verandering van de maatschappelijke verhoudingen, politiek, economisch, sociaal, cultureel, de hele rimram, aangejaagd door druk van onderaf, die twee dingen, dus een opstand die de boel op zijn kop zet, simplistisch gezegd, dan denk ik dat je kunt zeggen dat het een revolutionair proces is wat we zien. Het beweegt die kant op, het wordt geprobeerd. Een revolutionair proces dat in twee landen resultaat heeft gehad op een beperkte zin van het woord. En op die beperking zal ik zo nog wat uitvoeriger ingaan. En in een reeks andere landen is de jury is still out. We weten nog niet hoe het afloopt. Het is in bedrijf. Over de kansen ga ik het zo ook nog even hebben. Eerste twee landen waarvan een zeker succes gesproken kan worden. Tunesië, waar de dictator in januari is verdreven. Egypte, waar een maand later het feest nog veel groter was. Wat is daar gebeurd? Denk dat het op het volgende neerkomt. Een reeks demonstraties die uitgroeit van plaatselijk naar landelijk, die begint met eisen voor verbetering en al vrij snel overgaat in het hele regime moet weg. The people want the downfall of the regime, het volk wil het einde van het regime. Ik wou dat ik het in Arabisch kon zeggen, want het klinkt toch wel erg mooi, vind ik dan. De val van de dictator. En de bedoeling is, als je afgaat op wat mensen zeggen, wat actiecomité's formuleren aan eisen, wat die netwerken die op Facebook actief zijn geweest en de diverse revolutionaire stromingen, wat ze als eisenpakket naar voren brengen, dan heb je het niet schrikken over een liberaal-democratische revolutie, in de brede zin van het woord. Je hebt het over een revolutie met de bedoeling, we willen een dictator weg, we willen een politiek bestel waar we onze politici kunnen kiezen, we willen geen censuur op de pers, we willen min of meer onafhankelijke media, we willen dat de geheime dienst wordt afgeschaft of in haar hok teruggaat, we willen geen militairen aan de macht, maar een burgerregering, we willen kunnen demonstreren zonder te worden neergeknuppeld of neergeschoten, we willen de dingen waarvan gedacht wordt, en wij weten hier voor een flink deel ten onrechte, dat ze in een land als Nederland min of meer gegarandeerd zijn. Een parlementaire, liberale democratie. Dat is wat je keer op keer in de eisenlijstjes tegenkomt. Zij willen politieke vrijheid. En we moeten niet onderschatten hoe belangrijk dat is als je die niet hebt. Voor ons is het mogelijk om schamper te doen van ja, we hebben vrijheid, maar ze luisteren niet. Dat is waar, ze luisteren niet, daarom gaan wij ook pleinen bezetten. Maar het is wel een verschil of je hier op een kampeerterrein met een paar honderd mensen in volle vrede kunt samenscholen, kunt discussiëren over de dingen die we belangrijk vinden, zonder dat we voortdurend op de uitkijk hoeven te staan of de tanks er al aankomen en zonder dat we voortdurend naar de lucht hoeven te kijken of er helikopters boven ons cirkelen. Of dat je dit soort dingen ondergronds of helemaal niet kan doen. Politieke vrijheid is iets dat we nodig hebben om ons verder te organiseren. Dat in Egypte en Tunesië via massastrijd van onderaf voor een deel is bereikt, is een overwinning. Niet omdat het daar nu anarchie is in de goede zin van het woord, maar omdat het een stap is in de richting waarmee we kunnen anarchie organiseren voor nog meer vrijheid, nog meer rechten, op een breder niveau. In die zin mag je, denk ik, voorzichtig spreken van een vrij drastische van onderaf aangejaagde politieke verandering. En dat mag je wat mij betreft een politieke revolutie noemen. Dat woord durf ik wel aan. En in die andere landen is het gevecht om die politieke revolutie nog gaande. Tegelijkertijd, en dat is het grappige, het formele eisenprogramma is, zoals ik omschrijf, liberaal-democratisch, burgerlijk-democratisch, parlementair-democratisch, kies maar welk woord je het beste bevalt, wat de officiële media democratie noemen. Maar als je ziet hoe mensen dat aan het bereiken zijn, moet je op zijn minst zeggen dat het democratie plus is. Mensen die wekenlang op pleinen gaan zitten, hun eigen organisatie vormen, direct democratisch aan het improviseren zijn, comité's vormen, assembleeachtige dingen vormen, keer op keer samen besluiten wat er gebeuren moet. Als de politie de stad Cairo is ontvlucht, dat mensen zelf hun wijk in handen nemen om te zorgen dat het niet een al te grote zooi wordt, want de politie kwam natuurlijk terug vermomd als plunderaars, daar moet je ook wat op weten te verzinnen. Een golf van zelforganisatie die voor anarchisten toch iets heeft van, hé, dit lijkt op wat wij het over hebben. En dat klopt ook. Mensen willen die beperkte politieke democratie bereiken, maar ontdekken, min of meer spontaan, soms omdat ze er wel eens over gehoord en gelezen hebben, maar vaak ook door de strijd gedwongen, wij moeten dat op een radicaal democratische, op een direct democratische manier organiseren, anders gaat die dictator niet weg. We kunnen niet wachten op politici, op lobbyisten of op vakbondsleiders. We moeten zelf op dat lijn gaan zitten, we moeten zelf de boel bezetten, we moeten zelf de barricades organiseren, we moeten zelf oplossingen vinden als het systeem het internet plat gaat. Dat moeten we allemaal zelf doen. Niemand gaat dat voor ons opknappen. Daar zie je een vleugje anarchie door die beperkte democratie heen lopen. Het leuke is, nu mensen die democratie bereikt lijken te hebben, er komen in beide landen verkiezingen, onafhankelijke vakbonden zijn min of meer erkend, de veiligheidsdienst is formeel ontbonden. Ik denk dat al die veiligheidsagenten die lopen echt nog wel rond en houden nog wel contact. Geen illusies daarover, maar ze hebben een flinke stap terug moeten doen. Tegelijkertijd zeggen een heleboel mensen, want het is ons niet genoeg. Wij houden die comité's bij elkaar. Wij gaan weer naar het Tahrirplein. Wij willen dat de nieuwe politici, als ze niet te veel te maken hebben met het oude regime, dat ze ook opkrassen. Je ziet dat mensen democratie plus, zoals ik het noem, willen. Ze willen de grenzen van die democratie oprekken en ze doen dat met hele radicale organisatievormen. Die ook, ja, een glimp geven van een soort maatschappij die je zou kunnen veroveren als je voorbij die democratie gaat. Het tegenstrijdig is, en waarom het een beetje wringt, is dat wat mensen zeggen te willen halt houdt bij de officiële soort van democratie, maar wat mensen impliciet aan het doen zijn, gaat al verder. Dat kan dan uiteindelijk, op termijn, kan dat twee kanten op. De eisen, of het proces, de strijd kan terugvallen bij waar de eisen zijn. Dus mensen gaan genoegen nemen met verkiezingen en zijn blij met wat er nu veroverd is. En dan zakken die comité-toestanden in. Of er komen eisen die beginnen te kloppen bij die comité's. Er komen groepen mensen die zeggen van die directe democratie in de actie, dat moeten we eigenlijk in de hele maatschappij hebben. Er zijn groepen, socialisten, anarchisten, met name in Egypte, die kant op proberen te werken. En daar is wel enig draagvlak. Wat dat draagvlak nog veel groter maakt, is de sociale factor. Tot nog toe heb ik het vooral over politieke verandering gehad, maar vooral in Egypte, ook in Tunesië, maar vooral in Egypte, is de rol van stakingen in het hele proces heel groot geweest. En die stakingen zijn niet alleen maar gericht op politieke veranderingen, die gaan over combinaties. De trigger is vaak, Mubarak is weg, nu willen we de kleine Mubaraks ook weg. Wie zijn de kleine Mubaraks? Dat is je chef, dat is de directeur. Dat is de voorzitter van de Cairo'se opera. Ik verzin dit niet. Allemaal functionarissen op allerlei niveaus die verbonden zijn met het oude regime. Vaak corrupt, altijd autoritair. En mensen voeren in hun bedrijf, in hun instelling, actie om die lui ook weg te krijgen. Mensen voeren tegelijkertijd ook actie. Plat gezegd, hoger loon, korter werken, flexcontracten omzetten in vaste contracten, erkenning van de vakbond, allerlei sociaal-economische rechten die je onder dat regime ook niet had. En daar zie je de waarde van een beetje politieke vrijheid. Je kunt hem gaan gebruiken om steeds meer te eisen. Je kunt hem gaan gebruiken om sociale veranderingen af te dwingen. Ook dat noem ik een beetje Democratie Plus. Er zit die sociale democratie. Dan moet je niet denken aan sociaaldemocratie, maar een sociaal element van niet alleen eens in de vier jaar kunnen stemmen. We willen ook zeggenschap op de werkvloer. En wij vinden dat alles wat geproduceerd is, dat we daar een groter deel moet naar ons. En hier en daar ook groepen mensen die zeggen van de zeggenschap over het geheel moet van boven naar onder. Dus je ziet in de politieke revolutie een glimp van de sociale revolutie. Het dilemma wordt, gaat die glimp groeien? Wordt de Egyptische revolutie echt doorgezet tot een sociale revolutie? Dat wordt een hard gevecht. Want alle generaals minus één zitten er nog. Al die generaals zitten in zaken. Het zijn allemaal ook zakenlui. Een heleboel van die functionarissen lopen rond. De elite is nog intact, heeft alleen een paar kopstukken moeten laten vallen en meer vrijheden moeten toestaan. Als er een padstelling ontstaat, als de revolutie niet vooruit gaat en die sociale factor wordt niet sterker en die radicale comitévormen, die directe democratie verzwakt, komt er een moment dat de generaals de rechten weer gaan terugpakken die ze ons nu hebben, onze kant, nu hebben moeten tolereren. Je ziet nu al dat in Egypte geprobeerd wordt. Er was vrijwel meteen al een anti-stakingswet weer uit de kast gehaald. Sinds een week of zo wordt die ook weer geactiveerd. Dat beginnen ze weer te durven. Dus het gevecht is niet gewonnen. Ik denk dat zelfs de politieke revolutie die nu succes heeft gehad, is niet veilig zolang de sociale revolutie niet wordt doorgezet. Zolang het niet zowel in de breedte als in de diepte leidt tot werkelijke radicale democratie en tot een systeem waar alles van de mensen samen is en die dan zelf samen op een of andere manier zelf uit gaan maken hoe ze dat organiseren, hoe ze dat verdelen. Daar hoeven wij geen formules voor te vinden. Dat ontdekken mensen daar in de strijd zelf of ze ontdekken het niet. Wij kunnen dat niet gaan geven. We kunnen daarover filosoferen. Maar of de revolutie wordt dieper en radicaler en rekent af met het hele systeem, economisch, politiek, militair, de hele rimram. Of de revolutie blijft in een impasse zitten en dan is er alle kans dat de verworvenheden die er zijn terugvallen. Ik denk dat heel veel hier gaat afhangen, niet alleen wat binnen die landen gebeurt, maar wat er in de rest van de regio gebeurt. Elke nieuwe dictator die valt onder de druk van het opstandige bevolking, verzwakt ook de positie van de restanten van de regimes in Tunesië en Egypte zelf. Het straalt uit naar elkaar. Mensen ontlenen moed aan elkaar successen. Mensen worden ook teruggeslagen als er mislukkingen zijn. Successen elders, de val van het regime in Syrië, Jemen, noem maar op, helpt de revoluties waar die al haar eerste overwinning heeft geboekt. Mislukkingen verzwakken die revolutie. Als het Syrië lukt de opstand neer te slaan, vatten de generaals in Egypte ook weer moed. Die letten op elkaar, die helpen elkaar, soms ook concreet, maar ze letten op elkaar. Dus de overwinningen zijn grensoverschrijdend, de nederlagen zijn dat ook. Ik denk dat inmiddels er een complicatie in het hele verhaal is opgetreden. De eerste twee succesvolle opstanden gingen zo snel dat de machthebbers, maar vooral ook hun westerse sponsors, amper wisten wat ze overkwam en toen was het al gebeurd. Ik herinner me nog het hilarische incident dat op 12 of 13 januari een Franse minister een aanbod deed aan de Tunesische dictator. Wij kunnen wel helpen met relbestrijding, want wij hebben er goede ervaring mee. Misschien kunnen wij u van dienst zijn. Twee dagen later was het regime gevallen, hoefde het niet meer. Amerika, Frankrijk, Engeland stonden totdat de regimes al bijna omvergevallen waren aan de kant van de regimes. Die hoopten dat ze het zouden overleven. Toen ze ten val kwamen, hoopten ze dat de verandering zo minimaal mogelijk zijn. Daarom wordt er nu ook met kredieten voor Egypte gewapperd. Als die regering maar overeind blijft, als we dat maar kunnen redden, als de revolutie maar getemd kan worden en getemperd. Daarom gaan er ook voortdurend diplomaten naar die landen, zogenaamd om te helpen, in werkelijkheid om eens te inventariseren. Wie zijn onze vrienden in het nieuwe regime? Met wie kunnen wij zaken doen? Waar zitten de krachten met wie misschien iets geregeld kan worden als de revolutie uit de hand loopt? Dat is allemaal gewoon bijna openlijk bezig. Het Westen wil deze revoluties niet, heeft ze nooit gewild en zal er alles aan doen om ze de nek om te draaien. Ze doen dat alleen op een veel slimmere manier dan een half jaar geleden. In januari, februari was het hakken in het zand, het beste ervan hopen en op het moment dat het onvermijdelijk was, doen alsof je de vriendjes van het nieuwe regime bent. Dat was in Tunesië, Egypte. Libië zag je een omslagpunt. Ik heb het land nog niet genoemd, maar het is een land dat in het verhaal ergens heel belangrijk is, want je ziet daar de strategie van het Westen switchen. Libië, in het begin hetzelfde verhaal. Volksopstand breidt zich ontzettend snel uit. Mensen hadden het erover, valt Gaddafi vandaag nog of wordt het eind van de week? Dat was een beetje het verhaal eind februari, begin maart. Tegelijkertijd zagen we dat Gaddafi hard terugsloeg. Nog grover dan die andere dictaturen, meteen al helikopters boven demonstranten, scherpschutters, de hele rimram. Honderden doden in enkele dagen tijd, ging heel hard. Dus het werd een hard gevecht. Toch leek het er in eerste instantie op dat het niet lang zou duren. En misschien was een klein zetje van het Westen wel handig. Als het Westen nou zorgt dat Libië niet kan vliegen en bommen kan gooien, kan de opstand het voor de rest zelf. Dat was de hoop van een deel van de opstandelingen. En het was de troefkaart die het Westen meedogenloos heeft gebruikt. Het Westen, vooral Frankrijk en Engeland, later ook Amerika, zag het regime van Gaddafi vallen, zag dat er een nieuw regime zou komen, wist dat er olie zat, wist dat ze Libië, welk regime dan ook, nodig hebben als grensbewaker. Gaddafi opereerde tot dit gaande was. Als grensbewaker van de EU hield migranten in Afrika die probeerden over te steken. Ontving ze van Italië terug met in Europees in EU-overleg en sloot ze op een detentiecentra. Gaddafi was de grensbewaking, de IND, of hoe heet dat, van Noord-Afrika. Alleen dan nog wat gruwelijker. Het Westen wilde dat wie er ook Gaddafi's plek over zou nemen, ze daar een soortgelijke deal mee konden doen. Het Westen wilde daar een pro-Westers regime. Het zag dat Gaddafi viel. Gaddafi was de laatste jaren prima maatjes met het Westen. Dat was het punt helemaal niet. Gaddafi hoefde op zich niet weg. Maar toen het duidelijk was dat zijn laatste dagen eraan kwamen, zo werd gedacht, moesten de zaken gedaan werden met het opvolgersregime. Hoe doe je dat? Door goodwill te veroveren. Hoe verover je goodwill? Je belooft ze een no-fly zone in de hoop dat het regime zo snel gevallen is dat het niet meer hoeft. Je belooft ze een hele beperkte vorm van militaire interventie, creëert goodwill aan de kant van de leiding van de opstand, zodat je als de opstand straks geslaagd is kunt zeggen, mogen wij nu incasseren? Wij hebben jullie geholpen, nu is het tijd voor een oliecontract. Het is natuurlijk iets minder plat dan ik het zo zeg, want het wordt nooit zo letterlijk uitgesproken, maar dit is, er wordt gepraat over oliecontracten, dat is bewezen, maar zo letterlijk zal het verband niet zijn, maar dit is het proces dat gaande ging. Probleempje. Gaddafi gaf niet op. Gaddafi bleek een tikkie sterker te zijn dan iedereen, ik ook. Op mijn blog staat ook een formulering zo van, nou, het duurt misschien geen uren, maar toch hooguit dagen en is hij weg. Dat ga ik nog eens citeren om een stukje te schrijven waarom dat een zeer misplaatste voorspelling was. Dat was de verwachting, ook in Westerse hoofdsteden. Toen bleek hij hard terug te vechten en genoeg samenhang in zijn regime te hebben om het te overleven, vooralsnog. Toen moest het Westen door. Ze hadden hun kaarten al een beetje op het nieuwe regime in wording gezet, wat ze dachten. Ze waren al belofte aan het doen. Ze belanden in een situatie dat het de best mogelijke optie werd om dan maar die opstand op een of andere manier te steunen, om de opstand tegelijkertijd onder curatele te stellen. En dat had twee functies. Het had een functie in Libië zelf. Als de opstand afhankelijk wordt van NAVO-steun, dan gaat de leiding van de opstand luisteren naar NAVO-landen. Zo werkt het. Voor wat hoort wat. Wij helpen jou, jij helpt ons. Een soort van semi-koloniaal onderneming richting Libië. Natuurlijk met allerlei humanitaire voorwenselen, maar met een strategische agenda. Tweede deel van de strategische agenda was internationaal. Amerika won terug. Het Westen won terug wat het in Egypte en Tunesië was kwijtgeraakt, althans het hoopte het, goodwill. Amerika stond nu opeens niet aan de kant van het regime, maar aan het kant van de rebellen, de revolutionairen. Amerika kon zich weer uitgeven voor de grote internationale democraat die het nooit geweest is en nooit zal worden. Althans dit Amerika niet. Nederland, West-Europa, idem dito. Het was één grote moorddadige PR-show om hun positie als vriend van de vrijheid en de democratie tegen die vreselijke meneer Gaddafi te herwinnen. Met de vreselijke meneer Mubarak, de vreselijke meneer Bin Ali en de vreselijke meneer Assad hadden ze lang niet zoveel moeite. De hypocrisie was evident, maar daarachter zat een machtsbelang. Een machtsbelang, het heroveren van de regie over de regio. Dat is denk ik een tijdje gedeeltelijk gelukt. Als het tot het Libische verhaal beperkt is, is het ze verregaand gelukt. We kunnen nu dagelijks berichten lezen van opstandelingen in Libië die bij wijze van spreken bellen naar de NAVO. Als jullie nou daar bombarderen, dan zitten tanks, dan kunnen wij een dag later oprukken. In feite opereert de opstand als de grondtroepen van de NAVO. 3 keer raden wie als het straks afgelopen is en de Gaddafi is weg. Want ik denk wel dat hij uiteindelijk de benen zal nemen of zal omkomen in de puinhopen. 3 keer raden wie aan het eind van dit proces bepaalt wie er wel en wie er niet de regeringskantoren in Benghazi in mag en wat voor soort regering dat moet zijn. De opstand is voor een groot deel, niet voor 100%, want daarvoor zijn de mensen te veel zelf in beweging geweest, maar voor een groot deel gekaapt door het Westen, gemanipuleerd door het Westen. Voor Libië komen ze daar helaas voor een flink deel mee weg. Alleen waar ze denk ik misrekend hebben, hoop ik, is dat de opstand inmiddels internationaal zo'n vaart gekregen heeft, dat het zich toch aan de greep onttrekt. Wat in Syrië gebeurt is heel, heel, heel opvallend. Het soort repressie dat daar wordt losgelaten op de demonstranten. Dat heb ik gezien op nieuwsbeelden 3, 4 jaar geleden in Birma. Bloedig staatsgeweld op demonstranten. 1 verschil. In Birma duurde het in zijn hete fase 2, 3 weken. Toen was de opstand verslagen en het is daar inmiddels nog steeds niet helemaal, maar tamelijk rustig. In Syrië en in Jemen, het gaat maar door. Het gaat maar door. Zij schieten 10 mensen neer. Wij komen met 10.000 mensen terug. Zij komen met tanks en schieten 50 mensen neer. Wij komen met 80.000 mensen terug. Zo gaat het in Jemen, zo gaat het in Syrië. Ik heb het gevoel dat nog wel eens onderschat wordt hoe diep blijkbaar de tientallen jaren opgehoopte woede inmiddels is. En dat mensen zoiets hebben van, nou, oké, het wordt een bloody hell. Maar als we nu opgeven, zitten we nog 30 jaar met dit soort gekken op ons dak. We moeten wel door. Leven of dood, zij eruit of wij eruit. Ik denk dat er een soort point of no return aan het ontstaan is. Ik hoop dat ook, moet ik er ook eerlijk bij zeggen, dat de mensen zoiets hebben, afrekening met dit regime. Nu niet meer terug. En ik denk dat er een kans is dat ze in termen van het verslaan van het regime winnen. Een kans, een goede kans. Gebeurt dat, dan zal de kettingreactie in weer andere landen harder worden. Gebeurt dat niet, dan is de kans dat ze het ook in andere landen weten ook te dempen met repressie en misschien een paar kleine concessies en mooie beloften. Het is weer die internationale connectie in het hele veranderingsproces, revolutionair proces, wat je daar ziet. Er is wel in Syrië vooral, maar ook in Jemen, een probleem als het regime valt. In Syrië worden mensen geremd door 2 angsten. De ene angst is de volkomen begrijpelijke angst voor het regime. En we zien dagelijks hoe dat regime huishoudt. De tweede angst is de angst voor wat er daarna komt. Er is weinig organisatie mogelijk geweest van oppositie in Syrië. Dat moest allemaal worden geïmproviseerd of het zat in het buitenland. Het land is verdeeld langs religieuze scheidslijnen. Het regime is voornamelijk gebaseerd op een stroming binnen de islam die staat bekend als Alawieten, die is betrekkelijk liberaal. Die werd in vroeger tijden gediscrimineerd, je kon er het zakenleven niet mee in, maar je kon er wel ambtenaar of officier mee worden. Eind van het liedje was dat er oververtegenwoordiging juist van deze mensen in het ambtenarenkorps en in het officierenkorps ontstond, waardoor er nogal wat Alawitische generaals, hoge bureaucraten en een Alawitische president is. De meerderheid van de bevolking is Soenieten. Er is ook nog een christelijke gemeenschap. Er is, meen ik, ook een kleine Sjiïtische gemeenschap. Er is, wat ik eerder genoemd heb, de Koerden en de Arabische Syriërs. Er zijn allerlei oppositiekrachten, helaas, die inzetten juist op die etnische factor waarvan ik eerder in mijn verhaal juist zo benadrukt heb hoe problematisch dat is. Hoe goed het zou zijn om die grenzen juist te doorbreken en te overstijgen. Je hebt de moslimbroederschap, waarschijnlijk de sterkste oppositiekracht, ook al is het een schaduw van wat het ooit geweest is. Dat is een veel hardere moslimbroederschap dan in Egypte, waar het een betrekkelijk soft gezelschap geworden is. Wel conservatief, maar niet meer zo hardline. In Syrië is dat een hardline gezelschap. Een deel van de demonstranten wil zoiets. Een deel van de demonstranten is juist als de dood voor zoiets. Want ze zijn niet van zins om een seculiere dictator in te ruilen voor een streng fundamentalistisch regime. Daar zijn mensen bang voor. Dat weerhoudt sommige mensen waarschijnlijk om mee te doen met protesten. En het regime speelt erop in. Het regime noemt alle protesten een Al-Qaeda-complot, een salafistisch, dat is een streng religieuze islamstroming, een salafistisch complot. Dus die speelt die kaart uit. Er zijn eerder opstanden geweest in Syrië, geleid door deze moslimbroederschap. Dat waren gewapende opstanden. Nou, dat kun je in zo'n regime snappen. Het waren ook hele reactionaire opstanden. Een van de dingen die ze eisten, heb ik me laten vertellen, is het terugdraaien van de landhervorming. Nou, dat moet je tegen arme boeren in Syrië gaan zeggen, dat ze hun land weer moeten inleveren aan de voormalige grootgrondbezitters. Zo reactionair is een deel van die moslimbroederschap. Dat leidde in begin van de jaren 80 tot een opstand in Hama. Die is bloedig neergeslagen. Tussen de 5.000 en de 40.000 doden, niemand weet het precies. 3 weken bombarderen op een stad, waar je nu ook de beginnetjes weer van ziet, maar dan in meer steden tegelijk. Bloedig neergeslagen. Geen goed woord voor over, maar voor het overwinnen van die opstand zou ook niemand van ons, en ook de meeste Syriërs, niet, en daar gaat het natuurlijk om, erg happy geworden zijn, want de ene dictatuur zou vervangen zijn door een andere. Dat is een legitieme angst in Syrië nu en het remt de groei van de oppositie af. Gelukkig zijn er binnen die oppositie inmiddels wel comité's en netwerken aan ontstaan die dit gevaar zien en die dus benadrukken wat ik eerder in mijn verhaal zei, we zijn allemaal Syriërs, we zijn niet dit, we zijn niet dat, we zijn niet moslim, we zijn niet christelijk, we zijn niet Koerd, we zijn niet Arabisch, we zijn niet Alawiet, we zijn niet Soeniet, we zijn in de allereerste plaats Syriërs en het regime moet naar ons luisteren en nou dat stadium zijn we gepasseerd, het regime moet weg. Dus ik ben wel voorzichtig vervuld van hoop. Maar tegelijkertijd zou het naïef en dom zijn om die problemen die ik schets te ontkennen. Het regime kan vallen en vervolgens kan het in Syrië alsnog heel erg misgaan. Het regime kan in een deel van het land vallen en in het andere land niet. Want je hoort steeds meer verhalen dat een deel van de opstand zich ook aan het bewapenen is. Dat officieren weigeren of soldaten weigeren te schieten en door veiligheidsdiensten van het regime worden omgebracht. Dus het kan richting gewapende opstand gaan. Het kan richting burgeroorlog gaan. Dat kan vervolgens aan eenzelfde manipulatieproces door westerse mogendheden wordt onderworpen. Er is al een conferentie van oppositiekrachten geweest, van Syrische oppositiekrachten in ballingschap in Turkije. Dat grenst eraan. En ik meen dat daar een Amerikaanse functionaris bij de vergadering aanwezig was. Daar is uiteindelijk na veel vijven en zessen besloten dat wat hun betreft Syrië een seculiere democratische republiek of zoiets moest zijn. Maar het ging, de moslimbroederschap was daar ook vertegenwoordigd, en die sputterde hevig tegen. Dat ging niet van harte. Dus er is met de Syrische opstand, ik wil hartstochtelijk dat als ik vanavond thuis kom of straks nog iets hoor, dat ik hoor dat die dictator is gevallen. Ze moeten allemaal, hè? Jij ook. Maar daarmee is dus niet, het proces is moeilijker dan in bijvoorbeeld Egypte en Tunesië, waar het ook al niet makkelijker is. Vanwege die factoren die ik noem. Jemen, een verwant verhaal. Daar heb je nu een strijd die begon als democratische opstand, van vooral jongeren tegen de dictator. Vervolgens ging de gevestigde oppositie zich ermee bemoeien. Die koos de kant van de demonstranten, maar is voortdurend wel bezig met zoeken naar een compromis, een geleidelijke machtsoverdracht. Nou, jullie zullen hebben meegekregen dat president Saleh 3 keer heeft beloofd een geleidelijke machtsoverdracht toe te staan en 3 keer zijn achterwerk met die belofte heeft afgeveegd. Toen zijn mensen uiteindelijk gaan schieten en nu ligt hij dus in een Saoedisch ziekenhuis. Ja, dat komt ervan, denk ik dan. Maar dat schieten, dat duidt op een derde factor in het spel. Stamgemeenschappen op het platteland die altijd al een beetje hun eigen koers volgden. Eerst het regime steunden, inmiddels het regime niet meer steunen. De oppositie deels verdedigen met hun wapens. Een deel van het leger is ook overgelopen. Maar vergis je niet, deze lui hebben hun eigen agenda. Deze lui willen, ja, een deel wilde de plek van Saleh gewoon innemen, de nieuwe dictator worden. Een ander deel wil waarschijnlijk vooral dat er een regering komt in de hoofdstad die buiten de hoofdstad helemaal niets te vertellen heeft, zodat de stamleiders, vaak militieleiders, bewapend en dit en dat, in hun deel van het land gewoon hun eigen ding kunnen doen. Het scenario wat in Jemen dreigt, en ook daar hoop ik dat de dictator op zijn minst nou wel eens een keertje echt valt, maar het scenario dat daar dreigt is Somalië. Versplintering van het land, milities hier, elke provincie zijn eigen plaatselijke gezagsstructuur en vechten over de paar oliebronnen en havens die er zijn. Dat is de dreigende kant. Tegelijkertijd hoor je in het op zich straatarme, vrij conservatieve Syrië ook weer heel hoopgevende geluiden. Niet alleen is die jongerenrevolte opvallend hardnekkig, die laten zich de kaas ook echt niet zomaar van het brood eten door corrupte politici en zelfs niet door die stamhoofden en overgelopen generaals. Die hebben hun eigen democratische agenda en daar blijven ze op drukken, nu ook. Tegelijkertijd, in de haven en in de steden zijn arbeidersprotesten geweest, weer die sociale dimensie die in Egypte zo belangrijk was. Er is burgerlijke ongehoorzaamheid op grote schaal tegen de regering geweest. Dat doet dan weer denken aan het Tahrirplein in Egypte. Er is een hoofdredacteur van een krant om de stemming in brede kringen van de bevolking een beetje te weerspiegelen. Die zegt, natuurlijk, Saleh moet weg. Maar eigenlijk zou het goed zijn als alle gevestigde politici weggaan. Het lijkt wel Griekenland. Allemaal weg. Gewoon allemaal. Schone lei. We vertrouwen het hele establishment niet meer. Er moet een schone lei gemaakt worden. Dat geeft weer dat er niet alleen aards-conservatieve sentimenten een rol spelen, maar ook hele radicale sentimenten. Opvallend is de rol van vrouwen in Jemen. Die maken een groot deel uit van de demonstranten. Demonstreren zij aan zij met mannen. De president hoopte daar een slaatje uit te slaan. Die zei, maar dat is on-islamitisch, niet vroom, niet kuis. Dat bederft de goede zeden. Prompt kwam er een demonstratie van in meerderheid vrouwen, om daar dan weer te protesteren. De president had niets van de ware geest van de islam begrepen. We demonstreren zij aan zij en de dictator moet weg en geen gezeur. Dat is de positie, dat is een radicaliserend element, een hoopgevend argument. Als in zo'n land patriarchale gedragspatronen zo grootschalig getrotseerd en doorbroken kunnen worden, in een beginstadium, kan het in principe overal, zelfs in Nederland. Ik vind dat bemoedigend dat in zo'n schriksituatie juist ook dit soort inspirerende dingen gebeuren in een land als Jemen. Goed, waar gaat dat nu allemaal heen? En vooral, wat is de relevantie voor ons als anarchisten of daarmee geestverwanten, linksradicale, opstandige, subversieve elementen, hoe je het noemen wilt, hier in Nederland? Ik denk dat we er een paar heel hoopgevende dingen uit kunnen halen. Als in zulke keiharde dictaturen opstand mogelijk is en opstanden kunnen winnen of een eind kunnen komen, kan het overal. De macht is kwetsbaar. De macht is niet onoverwinnelijk en het kan als mensen gewoon ongehoorzaam zijn. Tahrir begon als grootschalige ongehoorzaamheid. Uitgaansverbod tot 6 uur? We blijven zitten. Oké, dan verscherpen we het uitgaansverbod tot 3 uur 's middags. Oké, gaan we met 1 miljoen mensen de straat op. Wetten waren niks meer waard. De politie, die is de steden uitgevochten. De politie is in Cairo de stad uitgevochten, maar vooral in andere steden ging het nog harder toe. Ik las ergens een verslag van iemand die had blijkbaar internetberichtgeving binnen het machtsapparaat afgeluisterd. Politiecommandant in Alexandrië, de tweede stad van Egypte. Die belt zijn landelijke commandant. We hebben versterking nodig. Er zijn hier 10, 20, 30.000 woedende menigten op de menigte van 20, 30.000 mensen op de been. Die is bezig ons aan te vallen. We hebben versterking nodig. Collega, alle politiebureaus in het land vragen om versterking. Wij hebben geen versterking. Als u nou zich terugtrekt op het politiebureau en het daar probeert te houden. Wij zitten in het politiebureau en het wordt in de fik gestoken. Help ons. Maar collega, waarom is dit zo uit de hand gelopen? Laat maar, het volk zit in het zadel, we hebben niks meer te vertellen. En verbinding verbroken. Dat is een flits van revolutionair Alexandrië. Ze hadden het paardenveld in Utrecht bestormd en in de fik gestoken. Het politiebureau in Utrecht, waar een aantal van ons een aantal slechte ervaringen mee hebben, nog niet zo vreselijk lang geleden. In de fik gestoken, de macht is op straat in het volk. Voor een moment. Al die verhalen die ik eerder verteld heb over de beperktheid zijn daarmee niet onwaar. Maar de politiestaat, de staatsmacht zelf, was op een toch wel hoogst anarchistische manier getrotseerd. En voor een flink deel tijdelijk van onder naar boven gesloopt. Vuur en vlammen voor elke staat. Ik vind het niet de beste leus die anarchisten hebben bedacht. Maar op dat moment klopte die heel erg letterlijk. In Tunesië, soortgelijke taferelen. Dat is één ding. Het massale rebelse karakter. Rebellie loont. Iets dat voor anarchisten toch een bijzonder relevant verhaal is, lijkt me. Tweede, die zelforganisatie. Die comité's, die assemblées, dat vergaderen op straat, dat zelf beslissen. Daar zien we de glimp van het soort maatschappij waar we hopen dichterbij te komen op een of andere manier. En dit is een sprong die kant op. Ook al is het vaak half bewust. Ook al denken mensen dat ze met democratie in beperkte zin bezig zijn, ze doen impliciet iets dat veel verder gaat. Ze organiseren hun acties op straat, vroeg of laat zeggen mensen, en waarom organiseren we om de hele maatschappij niet zo? Waarom organiseren we het op het werk niet zo? Als we de voedselvoorziening op het Tahrirplein zo kunnen organiseren, kunnen we onze fabriek ook met elkaar runnen. Waar hebben wij die baas voor nodig? Er zijn kleine groepjes linkse lui, anarchisten, andere varianten van radicaal links, die in deze richting denken. Maar dat zijn splintertjes. Hele kleine groepjes die onze enorme waardering en steun verdienen. En ik hoop dat dit idee meer draagvlak daar krijgt. Ik vind het in ieder geval ontzettend inspirerend om te zien hoe concreet anarchie in zijn concrete, positieve, constructieve vorm daar eventjes af en toe vorm krijgt. En hoe dat doorgaat. Ik las een verslag uit april, dus een maand of drie na de val van de dictator in Tunesië, dat daar in een stad van 200.000 inwoners nog steeds de politie niet de basis, maar een of andere assembleestructuur zit in het gemeentehuis en iedereen loopt er in of uit. Tussen de 500 en 1000 mensen vergaderen daar regelmatig bij elkaar. En er is dan een coördinerend groepje van een kleiner aantal. En die probeert in samenspraak met de bevolking het openbare leven te runnen. Dat is een vleugje zelfbestuur. Er zal wel van alles mis aan zijn. Dus mensen zullen wel eens elkaar niet laten uitspreken. Er zal wel eens met de procedures gerommeld worden. Dat gebeurt allemaal. Maar het laat zien dat type van anarchie, die constructieve anarchie, dat niet alleen in de actie zit, maar dat hier en daar zie je beginnetjes die verder gaan. Je zag in Bahrein, nou zo hard heb ik niet geschreeuwd. Je zag in Bahrein, een land waar we het eigenlijk ten onrechte niet over gehad hebben, maar waar ook een volksopstand geweest is. Daar heette het plaatselijke Tahrirplein Pearl Rotonde. Dat is een rotonde, die hadden ze bezet. Hetzelfde verhaal. De comité's, het zelfbestuur, de hele rimbram. Er was een journalist uit, ik meen de Verenigde Arabische Emiraten, komen kijken. En die beschreef dat, kennelijk toch wel enthousiast. En die zei, wat we hier in feite in werking zien, dat is anarchie. Niet in de zin van chaos, maar in de zin van gebrek van geen centraal bestuur. Dus niet alleen noemt hij het anarchie, hij had ook nog eens min of meer begrepen wat anarchisten met anarchie bedoelen. Of hij zich dat bewust was, weet ik niet. Ik vermoed iemand die wel eens iets meer gelezen had dan de meeste journalisten op dit vlak. Maar zelfs gevestigde media's herkennen soms iets van wat daar gebeurt. Ik vind dat ontzettend hoopgevend. Tegelijkertijd is er geen reden voor hoera, hoera alleen, want dit is een deel van het proces. Onze kant improviseert deze kant op. Hun kant improviseert staatsgrepen, complotten, contacten met westerse mogendheden, weet ik wat allemaal niet meer. Zij hebben wapens, wij niet of nauwelijks. Wij zijn potentieel met meer. Zij kunnen uiteindelijk niet zonder ons. Zonder de onderkant draait er niks. Zij gaan echt, de machthebbers gaan echt niet zelf schoonmaken. Dat laten ze aan ons soort mensen over. Zij hebben ons nodig, wij hun niet. De hoop is dat groeiende groepen mensen dat daar niet alleen snappen, want ik denk dat ze het concreter snappen dan wij hier, omdat ze het aan het doen zijn. Maar dat ze dat ook ja, dat dat versterkt wordt, uitgroeit tot inderdaad een ontwikkeling in de richting van die constructieve anarchie. Dat is een hoop. Tegelijkertijd is het een langer lopend proces met ups en downs. Revolutie is niet dat ene barricadegevecht voorafgegaan door 3 weken demonstreren, gevolgd door 2 weken hervormingen. Het zal jaren duren voordat we kunnen zeggen de Egyptische revolutie heeft op een diepgaande, niet alleen op een politieke manier, maar op een sociale manier gewonnen of juist niet. Dat proces is open. Dat proces is internationaal. Dat is de Middellandse Zee overgestoken. En daar komt een tweede relevantie aan bod. Hoe breder de protesten wereldwijd zijn, ook hier dichtbij, hoe groter de kans voor elk afzonderlijke protest. Hoe meer mensen in bijvoorbeeld Egypte zien dat in andere landen ook wordt geprotesteerd en dat mensen het kunstje van elkaar afkijken en ook solidariteitsberichten op YouTube gooien en over en weer uitwisselen, dat soort dingen, dat is morele steun. Het gaat nog dieper. Hoe zwakker de machthebbers hier zijn, hoe minder ze kunnen rotzooien over de grenzen heen. Hoe meer we ze hier dwars zitten, hoe beter voor onszelf, maar ook hoe beter voor de grens. Laat ze niet hun spelletje spelen. Er is voor ons, denk ik, plat gezegd, werk te doen. Dat klinkt me veel te calvinistisch. Maar of het in bijvoorbeeld Griekenland en Spanje verder gaat, het protest, heeft weer invloed op wat er in Tunesië en Egypte gebeurt. Net als omgekeerd. Of die protesten in Spanje en Griekenland overslaan naar andere Europese landen, inclusief dit verschrikkelijke rovershol, heeft ook weer effect. Dat soort dingen maken uit. En daarin maakt wat wij doen uit. Het helpt of wij kleine dingetjes doen ter solidariteit, of grote dingen, ieder naar haar of zijn vermogen en voorkeur, of onze kop opentrekken, of we door de propaganda dat het allemaal luie Grieken en vervelende Arabieren zijn, of we daar doorheen prikken, of we het voor die mensen opnemen, of we zeggen van, hey, wat zij daar doen, ze hebben groot gelijk, zoiets hebben wij ook nodig, maar dan op onze manier, of dat we er schamper over doen, niks mee te maken. Dat maakt uit. Wat ook uitmaakt, is de criminele politiek van de westerse regeringen ten aanzien van die regio zelf voor de voeten lopen. Nederland is wapenleverancier van die hele rits van dictaturen geweest of nog steeds. Nederland doet mee aan een criminele NAVO-operatie, humanitair verpakt, dienende om de favoriete machthebber van gisteren in Libië te vervangen door de favoriete machthebber van morgen. En essentieel verandert het dan weinig tot niets. Het Westen dreigt iets soortgelijks in Syrië te doen als het te lang aansleept. Ga zo maar door. Het Westen heeft een politiek die deze revoluties saboteert, dwarsboomt, die die regio nog steeds voornamelijk ziet als gebied om door te varen in dat kanaal, of om er olie uit te halen, of om er vluchtelingen naar terug te sturen, of weet ik wat. Enig respect van Westerse regeringen voor wat mensen daar werkelijk met hun maatschappij willen, is er niet en valt van lui machthebbers ook niet te verwachten. Als mensen daar steun kunnen vinden buiten de grens, dan is het steun van mensen in niet dezelfde positie, want het zou arrogant zijn om ons leven te vergelijken met de mensen die onder schuttersvuur in Syrië liggen. Het kan niet allemaal op één grote hoop, maar we zitten wel allebei aan de onderkant. We zitten wel allebei daar waar in de landen waar we wonen nu eenmaal de klappen vallen. Als de mensen geen steun krijgen van de onderkant in andere landen, krijgen ze het van niemand. De solidariteit die deze mensen nodig hebben, komt van onderaf. Zo goed als de solidariteit die wij nodig hebben, ook elders en overal van onderaf zou komen. Ik denk dat de revoluties, dat het dit verhaal, ik heb dit variant van dit praatje al een paar keer gehouden, het is elke keer anders, want het verandert met een paar weken, over een paar maanden. Weten we of het Syrische regime nog bestaat? Weten we hoe het in Tunesië en Egypte, of de revolutie aan het doorzetten is of aan het terugebben is? Weten we wat er in Griekenland wel of niet verder zal zijn gebeurd met de protesten die daar gaande zijn? Daar weten we weer een boel meer. Het heeft geen zin om daar vreselijk over te speculeren. Wat wel zin heeft, is nog eens te beklemtonen hoe van enorm belang dit is. Het is heel lang geleden dat in zoveel landen tegelijk zo'n escalerend proces van revolutionaire opstandigheid zo lang aanhield. En het vertoont geen teken van vermindering. En het De enige die ik heb meegemaakt, die er een beetje op lijkt, is Oost-Europa 1989, de val van de muur en die regimes. Deze revoluties zijn radicaler. Ze gaan dieper. Ze hebben ook radicalere strijdvormen. Ik herinner me niets uit die tijd. En ik was toen geen anarchist, maar wel radicaal links. Ik herinner me niets uit die tijd van assemblées op straat, volkscomité's die 2 maanden lang een hele stad in handen hielden. Dat soort dingen. Weinig ook van stakingen. Het waren demonstraties. Die werden een paar keer uit elkaar geslagen. Vervolgens viel het regime. Daar kwam het op neer. In 1 of 2 landen werd echt gevochten. Roemenië, maar in de meeste landen. Je duwde er tegenaan. Het regime viel. En vervolgens werd de onderdirecteur werd directeur. De onderpartijvoorzitter leverde zijn partijlidmaatschap in en werd minister. Er is economisch veel veranderd. De mensen zijn nog armer dan ze waren. Er is politiek wat veranderd. Je mag nu klagen, mopperen en binnen bepaalde grenzen demonstreren. Maar de essentiële kern van de machtsstructuur in Oost-Europa is niet ongewijzigd, maar het zijn nog altijd hiërarchische, bureaucratische, kapitalistische maatschappijen waarin de mensen onderin hadden voor de val van de muur niks te vertellen, hebben ze nog steeds niet. De vorm is veranderd, het mechaniekje is veranderd, maar het waren geen diepe revoluties. Nu al is er meer aan het veranderen in Egypte dan in de DDR in 1989 in korte tijd veranderde. En het proces ligt open. In Oost-Europa was het betrekkelijk snel voorbij. Binnen een paar maanden was duidelijk, de oude regimes gaan weg. Er komt een of andere vorm van marktkapitalisme voor in de plaats, gecombineerd met een of andere vorm van parlementaire democratie. Dan heb ik het over Oost-Europa. Rusland en Centraal-Azië is een beetje een ander verhaal. Maar dat was het. Je kon binnen een half jaar in grote lijnen het patroon, niet in detail, maar in grote lijnen kon je het patroon zien. Ik had alleen destijds gehoopt dat er vrij sneller groepen mensen zouden zijn die zeggen, maar hier trappen we niet in, we willen alsnog naar een goede manier van links. Dat gebeurde helaas niet, althans niet snel. Maar binnen 6 maanden was het duidelijk. Die regimes verdwijnen en er komt een iets liberaal-democratisch voor in de plaats. Nu zijn we 6 maanden bezig met de ontwikkeling in Noord-Afrika, Midden-Oosten en steeds meer landen. Het is duidelijk welke kant de bevolkingen op willen. Het is niet duidelijk hoeveel landen er meegesleept zullen worden in de revolutiegeld. Het is niet duidelijk hoe diep de revolutie zal gaan. Elke keer als je denkt het begint weg te ebben, komt er een nieuw land waar de mensen het op hun heupen krijgen. Het is een open, diepgaand, naar mijn idee heel zeldzaam proces, zeldzaam in historisch oogpunt. Ook een reden voor ons, denk ik, om het heel serieus te nemen. Plat gezegd, it's a one in a lifetime chance. Zo'n kans krijgt de onderdrukte mensheid, om maar eens een heel oudbollig cliché te hanteren, krijgt niet snel weer. Dit proces gaat of een reeks werkelijke doorbraken opleveren in de richting van waar we dan toch van dromen, hoe je het dan ook precies wilt benoemen. Of het valt terug in een nieuwe ronde dictatuur met nog kans op allerlei oorlogen ook. Er staat wel wat op het spel. Daar kunnen wij met z'n 20, 30 niet concreet heel veel aan doen. Maar het is wel iets om je bewust van te zijn hoe actueel, hoe indringend revolutie vandaag de dag letterlijk is. Het is niet meer een of ander clichéwoord uit de geschiedenisboekjes van de middelbare school over Lenin of Robespierre of wie je maar wilt hebben. Het gebeurt nu. Het gebeurt voor onze neus op tv en het gebeurt in landen die steeds dichterbij komen. Het gaat ons aan, want we leven in 1 wereld. Ja, ik vind het ontzettend inspirerend en bemoedigend om te zien. Ik vind het iets om te volgen, ik vind het iets om met elkaar over te praten, ik vind het iets om over na te denken. En ik vind het iets om, waar we ook maar mogelijkheden van solidariteit zo concreet mogelijk zien, om dat die mogelijkheid aan te vatten, er een voorbeeld in te zien, maar ook een uitdaging. Wat kunnen we doen om te helpen? Daar wou ik het bij laten. Ik heb geen idee hoe laat we leven en hoeveel tijd er dus is voor vragen en opmerkingen, vechtpartijen en wat je verder maar wil. 5 uur. Dan hebben we nog iets van een uur. Misschien zijn er dingen waar jullie meer over willen weten. Ik bedoel, ik kan nog veel meer vertellen, maar ik vind het ook wel leuk om wat mensen te horen, wat vragen, wat tegenwerpingen.
Mijn algemene indruk is dat de landen die netto brandstof en voedsel moeten importeren, ten onder gaan aan revoluties. dat een aantal landen in de regio daar, die, zoals Saudi-Arabië, die netto-exporteur zijn, blijkbaar geld genoeg blijven houden om hun bevolking af te kopen en rustig te houden, dan wel niet te slaan. Maar ik vroeg me af wat jouw...
Dat is leuk. Dat is, vind ik, een hele interessante vooronderstelling. Ik denk dat het waar is dat landen met een volle portemonnee, die trekken hem ook open. En Saoedi-Arabië is de gulheid zelf, lijkt het wel. Op 11 februari was daar, nee, 11 maart, ik moet het goed zeggen, was daar ook weer een Facebook-oproep. Ik heb het niet zo erg over de rol van internet gehad. Ik denk dat die belangrijk is, maar niet moet worden overschat. Maar goed, meestal is de trigger toch een Facebook-oproep. 11 maart. En ik meen, een paar dagen ervoor had de regering de ambtenaren salarissen verhoogd, de pensioenen verhoogd, studiebeurzen voor alles en iedereen. En het eten van je hondje werd nog net niet gesubsidieerd. Echt een grotesk programma van cadeautjes, waarvan je overigens maar moet afwachten of die ook komen. Er doen uiteenlopende verhalen over dit soort dingen de ronde. Op de dag zelf is inderdaad bijna niets gebeurd. Maar er waren wel, zowel in de aanloop als nog steeds, kleine demonstraties, vaak neergeslagen. Ik denk dat het Saoedisch regime, deels vanwege wat jij zegt, dat geld en zo, de economische macht die ze hebben, op dit moment de greep vrij strak in handen heeft. Maar haar nervositeit is tekenend. Haar nervositeit om met zo'n programma te moeten gaan smijten, is tekenend. En vergis je niet, zowel Ben Ali als Mubarak deden hetzelfde. En dat heeft ze niet gered. Mubarak gooide nog tijdens de opstand de geldkraan open. Ik meen de ambtenaren salarissen omhoog. Ben Ali ging met banen strooien toen mensen in opstand waren. En dat waren in het begin vooral werkloze jongeren. Dus hij dacht dat helpt. Ik beloof ze 2 miljoen banen, dan gaan ze weer naar huis. Dan snap je ook niets van de psychologie van onderdrukte mensen die de vrijheid beginnen te ruiken. Dat je die om kunt kopen door ze naar huis, door ze een baantje te bieden. Waarvan je maar moet zien of dat baantje überhaupt wel ergens bestaat, behalve in je kop. Dus ik denk wel dat het regime in Saoedi-Arabië sterker staat vanwege de economische macht. Maar dat cadeautjes geven, dat vind ik eerder een teken van nervositeit dan een teken van kracht. Want het hebben andere landen, andere staten die het dus niet gered hebben, ook geprobeerd en het werkte niet. Het blijft gonzen. Er zijn bijna wekelijks toch berichten van kleine demonstraties. Uitgerekend in het gebied dicht bij het opstandige Bahrein. Dat is een gebied waar de Sjiïtische minderheid woont. Sjiïten worden gediscrimineerd in Saoedi-Arabië, wat een overwegend Soenitisch land is. Sjiïten wonen ook nog eens in het gebied waar de meeste olie zit. Dus dat maakt het regime natuurlijk hypergevoelig voor onrust daar. Kom niet aan onze oliebronnen. Daarom mag het Saoedische Arabisch regime van Obama ook zo ongeveer alles doen wat het wil. Als onze olie maar blijft stromen. Dat is de obsessie in het Witte Huis. Als ze maar niet aan dat Suezkanaal komen en niet aan de olie, dan vinden we verder veel goed. Saoedi-Arabië mag vrijwel alles. Saoedi-Arabië mocht bijvoorbeeld ook helpen bij het neerslaan van de opstand in Bahrein. Saoedi-Arabië wilde dat zelf, want Bahrein, dat is de meerderheid, ook Sjiïtisch, dus die was bang voor het overslaan van het vuurtje naar Saoedi-Arabië. Bahrein, een Amerikaanse marinebasis, een pro-westerse dictatuur, opstand, moet worden neergeslagen. Dat mocht van Amerika. Daar kregen ze groen licht voor. Toevallig gebeurde dat net in de week dat de Arabische Liga onder sterke Saoedische druk groen licht gaf voor de no-fly zone en de bijbehorende VN-resolutie in Libië. Plat gezegd, de onderdrukking, of de zogenaamde redding van Benghazi, van het Libische volk. Nou, Benghazi is echt op een bepaalde manier gered, maar de zogenaamde redding van het Libische volk tegen Gaddafi, het redden van burgers uit de handen van de vreselijke Gaddafi, is gekocht door het opofferen van levens in Bahrein. Bahrein moest sterven zodat Libië mocht leven. Nou, hoe dat leven eruit ziet, dat beginnen we ook te zien. Er is een rechtstreeks verband. Saoedi-Arabië komt met dit soort dingen weg omdat het veel olie heeft. Het heeft zelfs zoveel olie dat het de kraan aan en uit kan zetten, als het ware, open en dicht kan draaien, waardoor de olieprijzen ongeveer doen. Die reageren daar vrij snel op. zoveel olie heeft Saoedi-Arabië. Dat betekent dat het erg belangrijk is voor Amerika en Saoedi-Arabië om een goed lijntje te hebben. Een revolutie in Saoedi-Arabië, dat vindt Obama niet alleen vervelend, want dat vindt hij altijd van revoluties. Maar hij vindt dat een regelrechte bedreiging voor de Amerikaanse wereldmacht. Een van de redenen om erop te hopen natuurlijk, op zo'n revolutie. Een van de vele. De andere golfstaten is een ingewikkelder geval. Geen van alle op Qatar na. Qatar, dat is gewoon een oliebron. Dat is zo ongelooflijk rijk land qua olie. Dat is waanzinnig. Alle andere landen hebben onrust gezien. Geen van die regimes is echt uit de wind. Kuwait rommelt het al maanden. Oman, heel opvallend. Niet alleen protesten tegen de corruptie, de onderdrukking en dat soort dingen. Rechtstreekse arbeidersprotesten. En die gaan niet alleen om hoger loon en dat soort volkomen legitieme en logische dingen. Ze gaan ook om een afrekening met de officiële vakbond. Ik las een verhaal dat arbeiders in een oliebedrijf, 5000 mensen werken daar, die willen van een officiële vakbond af, want die vertegenwoordigt ons niet. Die komt niet voldoende voor ons op. We willen een echte vakbond, eentje die echt voor ons opkomt. Dat soort geluiden, echt niet alleen de politieke hervormingen, maar hier zie je politiek en sociaal weer samengaan. Weer in mini-formaat, in feite een veel radicaler uitdaging aan het hele systeem. Weinig spectaculair. Het regime stuurt af en toe knuppelvee op de demonstranten af. Maar de scherpschutters en zo blijven grotendeels buiten beeld. Het regime heeft ook vrij veel geld in de knip. Dus het kan ook met fooien strooien. Ze komen daarmee weg, maar het blijft rommelen. Kuwait, zei ik al, daar rommelt het. Op verschillende fronten. Democratische hervormingen, maar ook wij willen weer paspoorten. Er wonen daar een heleboel, met name Palestijnen, die zijn ooit van een paspoort beroofd. Die willen hun paspoorten terug, want die willen gewoon de rechten die andere mensen daar ook hebben. In Bahrein, daar dacht je dat de opstand was neergeslagen. De noodtoestand is inmiddels opgeheven, omdat het regime zich blijkbaar veilig waarde en wat goede democratische PR nodig had. De afgelopen week zijn er dus weer relletjes en opstanden en straatdemonstraties. Ik denk dat een van de meest moedgevende dingen in dit hele verhaal is, ik zei het al eerder, is de pure moed en hardnekkigheid voor mensen die maar doorgaan. Die zich niet door 1, 2, 3 repressiegolven meer terug laten slaan. Ik heb dat eigenlijk niet eerder zo hardnekkig meegemaakt. Het was of binnen 4 weken hebben we gewonnen, of binnen 4 weken was de opstand verslagen. Maar het duurde niet in deze vorm 4, 5 maanden met uitslag nog steeds onbeslist. Ik denk zelf dat wat je zegt, het is wel waar, maar ik vermoed dat het eerder is kwestie is van, het duurt wat langer, de overlevingskansen zijn wat groter, het is wat moeilijker, de basis van de regimes is wat steviger. Het is een kwestie van meer of minder. Ik denk niet eigenlijk dat het een kwestie is van wel of niet. Ik denk dat het vuur daarvoor te diep en te breed is en te wijd vertakt. Ik moet wel toegeven, daar zei ik eerlijk over, ik denk dat, maar er zit ook een stuk hoop in. Iedereen hoopt natuurlijk dat die dictators verdwijnen. En het is wel belangrijk om elkaar aan te spreken, en dus ook mij aan te spreken, van ben jij niet bezig met een stukje wishful thinking? Misschien. Ik denk dat er reden genoeg zijn voor pessimisme, dus een beetje optimistisch tegengas op zijn tijd lijkt me ook niet puur verkeerd. Ja, dat is een heel belangrijk punt. Want het verklaart voor een deel waarom in de Golfstaten en Saoedi-Arabië minder op gang is gekomen. Wel wat dus, dat heb ik net gezegd, minder op gang is gekomen dan in Noord-Afrika. Het verklaart ook voor een flink deel de ontsporing van de Libische opstand. Ik begin met de Golfstaten. In Bahrein boet een opstand van Bahreinis, die zijn in meerderheid Sjiïtisch, die worden op die basis gediscrimineerd. En er is ook geen werkelijke democratie en dat soort dingen meer. Door een regime dat Soenitisch is, dat ook veiligheidstroepen importeert uit andere landen als ze maar Soenitisch zijn. Dus er lopen daar Pakistanse veiligheidsagenten rond. Die krijgen dan binnen de kortste keren een paspoort. Dus er wordt ook een soort Sjiïtische tegenstelling gemanipuleerd en aangewakkerd op deze manier. Dat komt allemaal nog wel min of meer in de media. Wat veel minder in de media komt, is dat Bahreinis maar de helft van de bevolking van Bahrein uitmaken. De andere helft is, je wijst daarop, migrantarbeider, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Zuid-Azië. Dat geldt voor die hele tritslanden. Dat geldt voor de Verenigde Arabische Emiraten, voor Qatar. Dat geldt voor Saoedi-Arabië, waar ik getallen heb gehoord van 8 miljoen van dit soort migrantarbeiders. In een land van, ik meen, 23 miljoen. Het geldt iets minder, maar ook wel voor Oman. Voor Jemen weet ik het eigenlijk niet. Maar het geldt dus in ieder geval voor de landen waar echt veel olie zit, die golfstaten. Die mensen zijn migrantarbeider. Nou ja, migrantarbeider hebben we, die heb je in Nederland ook. Deze migrantarbeiders worden in woonkazernes gestopt. Hun verblijfsvergunning hangt af van hun werkvergunning. Dat gaat dus via het bedrijf in samenspraak met de staat. U protesteert, u kunt uw werkvergunning inleveren, u kunt uw verblijfsvergunning inleveren. U gaat maar fijn mislukt terug naar het land waar u vandaan komt. En uw hoop om uw familie uit de armoede te helpen werken, kunt u op uw buik schrijven. Onder die terreur staan die mensen. Daarbovenop is natuurlijk de terreur, als het toch tot protesten komt, is er altijd nog de veiligheidsdienst, traangas, de scherpschutters, de foltercentra, de hele zantenkraam. Onder die omstandigheden is het in opstand komen voor deze mensen niet onmogelijk, maar wel 1000 keer moeilijker dan voor arbeiders in Egypte, die het al moeilijk genoeg hadden. Tegen Egyptische arbeiders kon Mubarak niet zeggen, lever je werkvergunning maar in en ga maar terug naar het land waar je vandaan komt. Want het waren Egyptische staatsburgers. What, for what it's worth. Ik geloof niet in staatsburgerschap, maar als je woont in een staat is het handiger om wel een paspoort te hebben dan niet als daarvan afhangt of je je ding mag doen. Binnen de grenzen die er zijn. Als je geen paspoort hebt, of het hangt puur af van je werkvergunning, sta je nog zwakker. Kwalitatief zwakker. Staken wordt dan ook nog eens bestraft niet alleen met de straf die op staken staat, en dat je je loon kunt vergeten, misschien wel ontslag, maar je kunt ook nog eens je boeltje, dat je niet hebt, want je bent straatarm, inpakken. Dus dat is, het gaat hier om iets dat tussen loonarbeid en slavernij in zit. En dan zeg ik het eigenlijk netjes. Ik heb er geen bezwaar tegen als mensen in hun boede dit gewoon letterlijk slavernij noemen, want het komt er griezelig dichtbij. Dat geldt voor miljoenen en miljoenen mensen. Dat maakt het moeilijker voor de opstand, bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië, om vaart te krijgen. Om vaart juist aan de onderkant te krijgen. Wie er een opstand komen in Saoedi-Arabië, dat zijn Sjiïten. Die zijn veelal wel vrij arm. Maar voor de rest zijn het relatief welvarende Saoedi's die vooral klagen over gebrek aan politieke vrijheid, politieke rechten. Er loopt een internetcampagne van vrouwen die het recht willen om auto te rijden, om een rijbewijs te halen. Er is zelfs een vrouw gearresteerd die demonstratief dus ging rijden zonder rijbewijs. Dat soort dingen. Volkomen belangrijke dingen. Ik zeg dit om te onderstrepen hoe reactionair deze regimes zijn. Dit soort strijd verdient gewoon steun. Tegelijkertijd is het de strijd van delen van de middenklasse voor vrij fundamentele, maar toch sociaal gezien beperkte hervormingen. De ambitie is niet om het hele regime te dumpen. Degenen die ambitie zouden kunnen hebben, zijn er wel. Dat zijn die miljoenen migrantarbeiders. En die hun klassegenoten, de mensen uit de arbeidersklasse in Tunesië en Egypte, konden in opstand komen. Zij kunnen dat heel moeilijk. Ik zeg niet. Ik zeg nooit. Zeker niet als het om opstand gaat. Het kan altijd. Er zijn ook wel protesten geweest. Kleine protesten. Onmogelijk is het niet. Het is wel moeilijk. En hier zien we een handicap van het politieke programma van veel van de opstandskrachten. Ik heb breed uitgemeten hoe radicaal de vorm van de opstand is en hoe de onderliggende dynamiek radicale trekjes heeft. Tegelijkertijd, dat liberaal politieke programma is een rem. En het wordt een extra rem in landen waar je een arbeidersklasse hebt die rechteloos is en waar je dus ook nog eens moeilijker bij kunt. Het zou goed zijn als er mensen in die opstandsbeweging actief probeerden te doen wat ze in Egypte deden, namelijk de arbeiderswijk in. Eisen naar voren brengen voor een hoger minimumloon. Expliciet de sociale dimensie koppelen aan de politieke dimensie. Ik heb niet begrepen dat er groepen zijn in de golfstaten die daarmee bezig zijn. En dat is jammer. Ik kan het mis hebben. Ik bedoel, er gebeurt zoveel. Misschien zijn die er wel, maar ik ben het niet tegengekomen. Dat betekent dat die mensen, ja, vroeg of laat gaan ze hopelijk zelf die drempel over. Maar het helpt natuurlijk als de oppositiebeweging zich dit probleem bewust is. En voor een deel, ik vrees dat voor bijvoorbeeld de Bahreinse oppositiebeweging, die kijken niet verder. Voor hun is het een probleem van Bahreinse burgers tegen het Bahreinse regime en anderen doen het vuile werk. Dat vinden, vrees ik, ook een deel van de mensen in opstand normaal. Dat is een ernstige beperking van dit type oppositie. En je mag hopen dat het doorbroken wordt. Je mag ook hopen dat als er contacten zijn tussen revolutionairen hier en revolutionairen daar en je hebt het over dingen, dan is dit wel iets om het over te hebben. Niet dat wij gaan vertellen wat zij doen moeten. Dat is een houding die je tot iedere prijs moet vermijden. Maar een houding die je ook moet vermijden is dat je je kop houdt over dingen waarvan je echt denkt dat daar iets over moet zeggen. Dat is ook niets. Liegen is nooit solidair. Liegen tegen je kameraden, liegen tegen de mensen van wie die daar voor een veel grotere klus nog staan dan wij. Dus het zijn wel dingen om het over te hebben. Libië, daar speelt hetzelfde. Daar speelt vrijwel hetzelfde. Libië is in feite een verdwaalde golfstaat, een oliestaat. In Libië heb je het establishment, de familie Gaddafi, dat gezellige stel, de kliek eromheen, de machthebbers, de veiligheidschefs, de bureaucraten van het beetje industrie dat je daar hebt. Daarna heb je een wat bredere Libische middenklasse. Hier en daar wat arbeiders in diverse bedrijfstakken, waarschijnlijk vooral de dienstensector. Dan heb je de olieindustrie. Daar heb je een management van Britse expatriates, goed betaald. En daar heb je arbeiders, Azië, Afrika, van alles en nog wat, maar niet uit Libië. Gastarbeiders, rechteloos, en die werden hard onderdrukt onder Gaddafi. Die werden hard onderdrukt door een racistisch regime. Ik heb net al dat andere racistische dimensie van het regime gezegd. Dat het Westen helpt met het weghouden van vluchtelingen. Dat het de poortbewaker aan het zuiden is. Een hele reden. Willens en wetens. Maar dit is de andere dimensie. Het op hun plek houden van de mensen die het vuile werk doen. Hij heeft ze waarschijnlijk hard nodig. De laatste zin verstond ik niet.
Dat was zijn deal met Europa. Hij mocht ze Europa niet insturen. Oh,
toen hield hij ze. Ja, ja. Ja. Het racisme van het regime doortrekt de hele maatschappij. Dat betekent dat dat zie je hier ook. Als een regering racistisch is, het systeem is racistisch, dan echoen mensen racistische opvattingen. Je hebt wel degelijk in Libië uitbarstingen van racisme gehad vanuit, ja, ik weet niet wie dat precies aanstuurt, dingen die er min of meer spontaan uitzagen, rellen, pogromachtige dingen tegen migranten. Toen het regime begon te wankelen, februari, maart, doken er onmiddellijk verhalen op. Er zijn huurlingen uit Afrika actief. Die heeft Gaddafi geronseld. En die schieten nu op de bevolking. Heel veel van die verhalen zijn niet gedocumenteerd. Er zijn een paar wel gedocumenteerd. Maar heel veel van die verhalen is in de angstpsychose verbreid. En het heeft een stemming aangewakkerd. Wat zwart is, komt niet van hier. Terwijl overigens veel Libiërs zelf donker tot zwart zijn. Maar er ontstond meteen het beeld, die is zwart, dat is dus een huurling van Gaddafi, let's get him. Een deel van de opstandelingen heeft dit aangewakkerd, heeft deze kaart gespeeld. Het racisme van het regime, de bestaande vooroordelen onder delen van de Libische bevolking, de paranoia onder een deel van de opstand, de reactionaire agenda van de rechtervleugel van de opstand die het vuurtje op eigen machtsbehoud nog aanwakkerde. Wat is beter dan een buitenlandse vijand om stemming te maken? Die combinatie, en je kunt twisten over hoe racistisch het regime, je kunt over de verschillende factoren, kun je een verschillend gewicht geven. Ik laat het er even bij dat die combinatie van factoren migrantenarbeiders het gevoel gaf, hier breekt de hel uit, let's get the hell out of here. Dus gingen ze naar de grens, gingen ze zoveel mogelijk het land uit, stapten op boot of wat ze maar konden vinden, wegwezen. Dat betekent, plat gezegd, dat waar de arbeidersklasse in Egypte de straat op ging en ging staken, de arbeidersklasse in Libië de benen nam. Dus precies die kracht die een opstand in Libië een sociale, linksere dimensie kan kunnen helpen geven met stakingen, beginnen van onafhankelijke arbeidersorganisaties, dat soort dingen. Precies die kracht die in Tunesië en Egypte het proces naar links stuurde en nog stuurt, ontbrak in het Libische verhaal, of beter gezegd, ze ontvluchten volkomen begrijpelijk. Dat je hebt het gevoel dat je in deze maatschappij niet volwaardig wordt behandeld. Je maakt dat je wegkomt. Dat betekent dat de opstand al heel snel vooral gedragen werd door veel rechtsere klassen, door overlopers, rechtsere krachten, overlopers uit het regime, een deel van het regime dat gewoon op een nieuwe kaart zet, pro-westerse groepen, islamistische groepen. De opstand is ja, veel beperkter geworden, veel minder revolutionair dan in de andere twee Noord-Afrikaanse landen waar de opstand heeft gewoed. En de opstand is er nog weer veel manipuleerbaarder voor geworden. Want het zijn juist die liberalen, die overlopers uit het Gaddafi-regime, de lui die eigenlijk business as usual willen, maar onder nieuw management, die lui snappen niks van echte opstand. Hoe dachten die dat ze van Gaddafi af konden komen? Bel de NAVO! Dit is het deel van de opstand dat het meeste illusies heeft in westerse interventie. En van hun klassebelang gezien uit, zijn het ook geen illusies. Hun beste kaart is dat de NAVO Gaddafi verjaagt en dat zij geïnstalleerd worden als nieuwe regering. Maar dat is niet, vermoed ik, waar de mensen in Benghazi en andere steden in februari voor begonnen te demonstreren. Het is niet dat vuur van de opstand dat zelfs in Libië in het begin ook die comité's, die spontane organisatievormen hadden, die er revolutionair uitzien en dat in zekere zin ook zijn. Dat deel van de opstand wordt platgewalst door dit soort politieke krachten, extra aangemoedigd door het Westen. Daar zie je, indirect is dit voor een belangrijk deel een gevolg van het punt dat jij aansnijdt, de rol van migrantarbeiders in Libië. Het is de zwakke plek. Of de revolutionaire krachten doen hier iets mee en doorbreken die scheidslijnen, die in de golfstaten komen die scheidslijnen neer op een vorm van apartheid. Ik kan het niet milder zeggen. Of revolutionairen doorbreken dat, of het blijft de Achilleshiel. Want je kunt je moeilijk een revolutie voorstellen terwijl de helft van de bevolking gewoon doorgaat in woonkazernes verrotten en 10 uur of 12 uur het zware werk doet. Dat is niet de revolutie waar we het over hebben. Dan kun je ook nog krijgen dat het regime tegen de migranten belofte gaat doen om die op te gaan zetten tegen democratische opponenten. Het opent een doos van Pandora voor verdeel en heers. Het is dé sociale zwakke plek. Een van de redenen waarom het zo belangrijk is om het niet enkel te hebben over de politieke dimensies van de revolutie, de vrijheid, de democratische aspecten, maar die sociale factor, de rol van arbeiders, de rol van onderliggende groepen, de sociaal-economische dimensie erbij te nemen. Hoe zwaarder die gaat opspelen, hoe meer het ook echt een strijd wordt van arm tegen rijk, van arm tegen alles wat die rijkdommen daar houdt. Hoe sterker de revolutie is, hoe meer deze dimensie wordt verwaarloosd of ondergesneeuwd raakt, hoe makkelijker de revolutie te kapen, in te kapselen en uiteindelijk ook te verpletteren is. De revolutie wordt een veelzijdige revolutie, politiek, sociaal, economisch, de hele rimram, of de revolutie raakt klem en gaat langzaam of sneller zijn glans kwijtraken en misschien zelfs zichzelf kwijtraken.
Dat je overal komt er een volledige
6 miljoen. Toen dacht ik, ja, zoiets. Maar het is een dun bevolkt land, dat klopt. Maar ik denk dat dat de NAVO niet zoveel kan schelen. In de eerste plaats doet de NAVO dat zo nu en dan als het ze uitkomt zelf. In de tweede plaats, er zijn meer landen waar dit soort dingen gebeuren en waar de NAVO niet over piekert om in te grijpen. Dus er moet een specifieke verklaring zijn waarom ze in dit land wel... Ik denk dat ik. Het gaat dus om die olie.
Nou, dat speelt altijd mee.
Ik vermoed dat als ze de pultjes zouden verbouwen en verder niks, dan kon het niemand wat schelen wat er in. Ja, niemand. De machthebbers niks schelen wat er in dat hele Libië gebeurt.
Ik denk dat ze wel één pultjes hadden verbouwd, dan was het ongeveer zo gegaan.
Dat is een wat optimistischer scenario. Ik mag. We kunnen geen van beide de film afspelen, wat als, maar ik denk wel, kijk, het zou onzin zijn om te ontkennen dat als de NAVO niks had gedaan, had Gaddafi iets heel onaangenaams in Benghazi aangericht. Daar maak ik me geen enkele illusie over. Alleen het blijft onverteerbaar om de redding van Benghazi te kopen door de slachting in Bahrein. Wat ik net heb uitgelegd, is dat verband. En het blijft onverteerbaar om het krediet dat Amerika daaraan ontleent gebruikt te zien worden om revoluties in andere delen van die regio weer naar hun hand te zetten, zodat iedereen weer koest wordt. Nee. Meer. En hoe laat leven wij?
Half 6.
Klopt. Klopt. Daar zie je ook heel mooi wat er gebeurt als er een pro-westerse regering zit, die net zo autoritair is als een anti-westerse regering. En daar hoorden we, dat is heel opvallend, dit speelde vooral in maart en ook nog wel in april. Ik vermoed dat er mensen in deze zaal zitten die het zo goed als volledig is ontgaan dat er in sommige steden in Irak 45 dagen lang elke dag is gedemonstreerd. Elke dag. En vaak met geweld beantwoord. Dat stond niet in de Volkskrant. Dat stond niet in de NRC. Dat kwam niet op het NOS-journaal. En daar vielen doden bij. Geen enorme aantallen. Maar het is opmerkelijk hoe selectief media op politieke gronden zijn ten aanzien van volstrekt vergelijkbare protesten en repressie van protesten in verschillende landen. Het ene land komt het goed uit om het breed uit te meten, want daar kun je politiek mee scoren. Het andere land, ja, dat heb je al bevrijd. Dus daar hebben mensen niks te zeuren en te demonstreren. En als ze het toch doen, dan hou je dat van de voorpagina's weg. Het is heel opvallend. Hè. Ik zou een hele soortgelijk verhaal als ik net heb gehouden kunnen vullen met alleen maar voorbeelden van dit soort media tegenstrijdigheden. Het wordt een beetje vervelend, dus ik zal het niet doen. Maar het is wel iets om op te letten. Waarom komt dit land in het vizier, waarom dat land niet, terwijl er net zoveel mensen doodgaan en net zo wordt huisgehouden? Ja, dat is lachwekkend. Ja, een geweldloze opstand waarbij op een gegeven moment 60% van de politiebureaus in de fik was gestoken. geweldloze opstand waarbij volgens officiële cijfers meer dan 800 mensen in pakweg 3 weken de tijd om het leven zijn gekomen. De reden dat de opstand heeft gewonnen is omdat grote groepen mensen op het kritieke moment zeiden, we laten ons niet neermaaien, we vechten terug. Een interessante anekdote, weet je wie er het hardste vochten in die cruciale dagen? De eerste dagen toen de politie Cairo uitgetimmerd werd. Groepen voetbalsupporters. Die hadden dat namelijk al eens vaker gedaan. Die wisten, dat was een van die groepen jongeren die al wel eens vaker gewend waren tegen de oproerpolitie in Egypte te vechten. Die namen deel aan de opstand. En die hadden natuurlijk enige gevechtservaring bij te dragen. Dat soort dingen helpen. Dat soort dingen helpen. Natuurlijk, als het vreedzaam kan, fijn. Maar als je weet dat ze gaan schieten en een aantal mensen weten wat voor antwoord je dan kunt geven en hoe je dat een beetje voortvarend doet, graag. Het Tunesië soortgelijk verhaal. Het is wel zo, ik denk dat het wel zo is, dat het Syrische, het Jemenitische en ook het Libische regime een soort van escalatie in de repressie lieten zien. Ik geloof dat het neermaaien van wat nu Syrië aan het doen is. Je had het gevoel in het begin bij Tunesië en vooral bij Egypte. Eerst had je het gevoel dat het regime denkt dat ze genoeg hebben aan traangas en misschien een enkele kogel. En toen dat niet werkte, was er blijkbaar al iets geknakt in het idee van, nou moeten we met scherp gaan schieten. Er was ergens, was de weerstand gebroken al voordat Mubarak viel. Ik denk dat in Egypte daar het leger een hele grote rol in speelde. Ze hebben het leger de stad ingestuurd. In eerste instantie met de opdracht, jullie gaan doen wat de politie niet is gelukt. Toen hebben de generaals aan Mubarak, er zijn aanwijzingen in die richting voor, aan Mubarak duidelijk gemaakt, dat is niet zo slim. Want als wij onze soldaten gaan vertellen om op hun broers, zussen, dochters en zoons te gaan schieten, weten wij niet of die soldaten dat wel gaan doen. En zou het wel eens kunnen zijn dat ze op ons gaan schieten, op de officieren gaan schieten. En dan hebben we straks geen leger meer. Dus toen zijn de orders veranderd. Stuur het leger de straat op. Neem een soort van vriendelijke, welwillende houding in. Maar zorg dat het een beetje in toom gehouden wordt. En toen kreeg je dat 3 weken lang durende touwtrekken tussen demonstranten en een leger dat aan de ene kant deed alsof het aan de kant van het volk stond en ook niet al te hardhandig optrad. Aan de andere kant op het kritieke moment wel die kamelenknokploegen en zo de ruimte gaf om hun dingen te doen en ook mensen arresteerden. Maar ze durfden niet verder te gaan dan dit dubbelspel. Ze durfden niet de all-out repressieoptie. En ik denk dat inderdaad te maken had met, je hebt een leger en zelfs een politiemacht die voor een groot deel uit dienstplichtigen bestaat, die gewoon ja de broers, zussen, zoons, dochters, familieleden, buren, et cetera, van de opstandige menigte zijn. En dan is het, daar kun je leger aan verliezen. Het leger kan integraal gaan muiten en dan heb je dus geen leger meer. Om het leger te redden hebben ze dat niet aangedurfd. En om een of andere reden heeft, denk ik, iemand als Assad in Syrië zoiets gehad van, wij moeten die fase van eerst een weekje met traangas en kijken of we het houden, moeten we overslaan. Want als we ze die fase geven, zijn de protesten te groot en dan lukt het niet meer. Dus we moeten meteen de all-out optie. Ik denk ook dat, kijk, wij leren van elkaar. Dat is een van de redenen waarom zo'n weekend als dit zo tof is. Leren van elkaar. Internationale bewegingen, protestbewegingen leren van elkaar. Daarom duiken overal tahrirpleinen op in de wereld. Mensen nemen dat van elkaar over en denken erover na, hoe geven wij daar vorm aan? Zij leren ook van elkaar. Het Syrische regime heeft waarschijnlijk heel nauwlettend zitten kijken en ook zitten evalueren. Wat hebben die Mubarak-lui verkeerd gedaan? Hoe moeten wij voorkomen dat? Die lui zijn ook niet achterlijk. Ik heb het vermoeden dat de calculatie op dat moment bij de hardline-regime is, hakken in het zand, schieten, schieten, schieten. Af en toe een vage belofte over hervormingen doen. Maar blijven schieten, schieten, schieten. En hopen dat de mensen moe worden. Dat is een soort van bloedige dat is meer strategie kan ik aan de Jemen en Syrië op dit moment eigenlijk aan de kant van het regime niet ontwaren. Het is gewoon beuken. Ja, maar dat hoort. Klopt. Ja, Ja, dat hoort, dat klopt. Schieten is incompleet. Maar ik doel op keiharde repressie. Geen begin van compromissen. Geen begin van een beetje ruimte geven en hopen dat je het kunt temperen. Keiharde repressie en hopen dat mensen uiteindelijk moe worden van alle doden, alle arrestanten, alle martelingen, alle verschrikkingen. Ik denk dat... Sorry?
En verdwijningen. Er wordt gezegd dat de containers in zee worden gestort met lijken.
Het zou zomaar kunnen. Tegelijkertijd moeten we weten, moeten we ons realiseren, denk ik...
Heeft een Argentijnse dictator dat ook gedaan?
Dat klopt. Tegelijkertijd iets om op te letten, ook in het mediaverhaal. Het regime van Syrië houdt aantoonbaar verschrikkelijk huis. Tegelijkertijd is er inmiddels een pro-westerse consensus aan het ontstaan dat het Syrische regime weg moet. In dat verhaal past om het Syrische regime niet alleen de misdaden te verwijten die het begaat, maar er ook nog een paar bij te verzinnen. We moeten met de verhalen, momenteel nadrukkelijk ook de verhalen van Al Jazeera, heel voorzichtig zijn. Al Jazeera doet aan revolutieshopping. Sommige revoluties vindt ze cool. En dat hangt ervan uit of de sponsor van Al Jazeera dat cool vindt. De sponsor van Al Jazeera is het regime van Qatar. Het regime van Qatar is steenrijk en staat momenteel op uitstekende voet met het bolwerk van de contra-revolutie Saoedi-Arabië. Al Jazeera vindt revoluties in seculiere republieken leuk. Al Jazeera vindt revoluties in monarchieën die te veel doen denken aan Qatar en daar ook zakelijk mee verbonden zijn, een stuk minder leuk. Vandaar dat je vooral op de Arabische zender, in de Engelstalige versies is het wat minder, de coverage over Syrië kent geen grenzen, niet qua omvang, maar ook niet qua verontwaardigheid. De coverage van Bahrein is getemperd, zakelijk terughoudend. Wees voorzichtig met gruwelverhalen uit Syrië. De werkelijkheid is erg genoeg. Wat jij zegt zou heel goed waar kunnen zijn. Het zou ook heel goed een broodje-aap-verhaal van een geheime dienst kunnen zijn die ons klaar aan het stomen is voor de volgende humanitaire interventie. Ja, tegelijkertijd.
De aantekeningen zijn georganiseerde hongersnood in de Oekraïne. Zuivering in Petersburg. En nog een paar van die aantekeningen.
Tegelijkertijd herinner ik me een verhaal uit 1991, Kuwait. Waar Irak verweten werd couveuse baby's te ontvoeren en te vermoorden. Dat verhaal was van A tot Z verzonnen door het PR-bureau van de Kuwaitse emir. Daar was niets van waar. Maar het was wel een verhaal dat een rol speelde in het klaarstomen van de publieke opinie voor de Eerste Golfoorlog. Dus ik vind dat er zijn genoeg...
Ja, de moeder kreeg een baby in een zak terug met afgekloven beentjes. Dat verhaal.
Maar met het verhaal bleek niet te kloppen. Het verhaal bleek gewoon in elkaar gezet te zijn. Dus we moeten juist in dit soort tijden, moeten we een verhaal, als we zoiets in de wereld brengen, moeten we erbij zeggen, dit hebben we gehoord uit die en die bron, om die en die reden vinden we het wel of iets minder geloofwaardig. Ik heb zoiets, het zou mij niets verbazen als het klopt, maar ik zet het nog lekker niet op mijn blog, zolang ik niet iets meer weet. En als ik het op een blog zet, zet ik het er met voorzichtigheid bij laten we nog even, ik wil eerst meer horen voordat ik zeg dit is een feit.
Ja, ik heb het verhaal die containers ook uit de krant.
Ja.
Zonder een derde vermelding.
Ja, dan ben ik nog eventjes voorzichtig. En ik denk ook dat we het, ja, er zijn zoveel dingen, harde feiten al bekend over het regime. De aanklacht is zo echt al ruimschoots genoeg om tot de onmiddellijke verdrijving van het bewind door de bevolking zelf te besluiten.
Kan je iets over je blog vertellen? Wat is dat voor een blog?
Dat is een blog dat ik al een paar jaar maak, waarop ik een paar keer in de week stukken schrijf. schrijven over internationale politiek, ook wel binnenlandse politiek, ook wel eens een ding meer specifiek over anarchisme en discussies binnen de linkse beweging. Kan je de website wel geven? Nou, misschien is het beter als ik die straks even op mijn briefje schrijf. peterstormschrijft.wordpress.com. Als je mijn naam intikt bij Google, dan kom je er wel aan. Anders als spreek je me zo even aan, dan schrijf ik het even voor je op. Als mensen dit praatje sowieso de moeite waard vonden, ik heb een eerdere versie ervan, is door de kameraden van de AGA, Anarchistische Groep Amsterdam, gedrukt. En is daar ginds op een van de kraampjes te krijgen voor een paar duppies. Ik geloof dat ze er 50 eurocent voor vragen, dan is men uit de kosten. En elementen van dit verhaal zul je ook binnenkort op mijn blog online zien en op de website van Doorbraak, waar ik regelmatig ook stukjes op mag schrijven en waarvoor ik dit weekend toevallig een stuk over dit onderwerp heb gemaakt. Dus dat kwam mooi uit dat ik ook nog hier naartoe kwam. Tot zover even de reclamepraatjes. We hoeven het niet nodeloos te rekken als we het lekker vinden om gewoon in de zon te gaan zitten nu en vast naar de maaltijd te gaan. Maar als er nog vragen zijn, het kan u nog. En anders zou ik voorstellen om af te sluiten. Graag gedaan.